Dames en heren, goedenavond. Hartelijk welkom. Er heeft zich één iemand gemeld voor het vragenhalf uurtje. En ik hou het gewoon even pratende, zodat ze even rustig kan gaan zitten. En dan geef ik zo meteen het woord aan mevrouw De Ruiter van D66. U mag kiezen waar u gaat staan. U mag ook blijven zitten, wat u wilt. U gaat er even bij staan, dat is goed. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw De Ruiter van D66.
Dank u wel, voorzitter. Goedenavond, dames en heren. Collega's hier in de zaal en publiek op de publieke tribune. Dames en heren, ik wil even vooraf stellen. Het vragen in het vragenhalf uurtje heeft vaak een partijpolitieke lading. Maar in dit geval is dit absoluut niet zo. Iedereen had deze vraag kunnen stellen vanavond. En ik denk dat de importantie van het hele vraagstuk elk partijbelang overstijgt. Dus dat wil ik even neergelegd hebben. Ik neem u even terug naar december vorig jaar. Toen werd door de colleges van Bergen, Hello, Alkmaar en Schermen onder andere volgende passage ondertekend. Het zijn geen ruimtelijke nationale belangen die een keus van de Bergermeer rechtvaardigen, maar de economische belangen van een concessiehouder en het daaraan gelieerde consortium. Wij stellen vast dat onderhavig project niet is neergelegd in nationaal beleid en het nationaal belang ook anderszins ontbeert, zodat hier iedere wettelijke grondslag een rijksinpassingsplan vast te stellen ontbreekt. Reden om nu wel de nodige vergunning te gaan verlenen voor de gasopslag schijnt bij de gemeentes Alkmaar, Hello en Schermen de overtuiging te zijn dat het RIP nu wel toepasselijk recht is. Terwijl dat voor alle betroffen gemeentes in december 2009 nadrukkelijk niet het geval was. Mijn vraag aan de wethouder. Is er sindsdien iets veranderd aan de wettelijke grondslag hiervoor? Indien ja, wat is er dan veranderd? Indien nee, wat heeft de wethouder ondernomen om zijn collega's in de andere drie gemeentes hiervan te overtuigen? Is de wethouder met ons van mening dat bij de gemaakte afspraken tussen met name de gemeente Alkmaar enerzijds en Taken en EZ anderzijds privaatrechtelijke en civielrechtelijke zaken door elkaar heen lopen en dat dit ongewenst en onzuiver is? Indien ja, denkt de wethouder dit standpunt uit te dragen naar de andere colleges toe? Nu de gemeente Alkmaar, Hello en Schermer de benodigde vergunningen voor de gasopslag gaan verlenen, betekent dat dan ook dat zij uit de SOOB zullen treden? Wat zijn hiervan dan de gevolgen voor de rol van de SOOB? Welk mandaat heeft de SOOB thans en namens wie handelt de stichting? Namens welke andere partijen zou de stichting aanvullend kunnen handelen? Is de stichting voldoende uitgerust om het maatschappelijk verzet verder vorm te geven? En wanneer denkt de wethouder de zienswijze namens de gemeente Bergen op het vandaag ter inzage gelegde concept Rijksinpassingsplan aan de raad te kunnen voorleggen? Ik heb nog één aanvullende vraag en dat is deze. Het is me vanavond ter oren gekomen dat de firma Taka via een call center de mensen in Bergen opbelt en vraagt naar hun mening over de gasopslag. Daarbij wordt onder andere de term gehanteerd: de gemeente Bergen heeft toch niets meer in te brengen hierin. Is de wethouder hiervan op de hoogte? En moeten wij hier als raad iets mee doen? Dat is mijn vraag. Dank u.
Dank u wel. Wethouder Hiebrink, u kunt meteen reageren.
Ik ga mijn uiterste best doen. Is er iets veranderd aan de wettelijke grondslag? Het antwoord is volgens ons, volgens de gemeente Bergen, nee. Ik kan natuurlijk niet spreken voor de andere gemeenten, dat begrijpt u. De andere gemeenten hebben in het vervolgtraject een eigen afweging gemaakt. En het is vanaf het begin duidelijk geweest in de verschillende bestuurlijke overleggen die er zijn geweest, dat de andere gemeenten ook een andere afweging zouden kunnen maken in de loop van dat proces. Wat we met elkaar hebben afgesproken als vier gemeenten, dat was het volgende. En dan kom ik meteen bij de vraag over het privaatrechtelijke en het publiekrechtelijke traject. We hebben een scheiding aangebracht tussen die twee trajecten, dus zeg maar het onderhandelingstraject met TACA en het publiekrechtelijke traject. En dan noem ik even de zienswijze en de stichting als belangrijkste componenten daarin. En dan gaat het om zaken als veiligheid, schade en dat soort zaken. Wat ik nu constateer is dat de drie gemeenten tevreden zijn met de toezeggingen die er liggen. U heeft ook begrepen dat het college van Bergen daar anders over denkt. Wij denken dat de gedane toezeggingen zacht zijn. Wij maken ons ook zorgen over het verlies aan werkgelegenheid in de regio, want er gaan 800 arbeidsplaatsen verloren. Maar het is natuurlijk aan de andere gemeenten om wel zelfstandig een afweging te maken. Wat we hebben gedaan op het moment toen duidelijk werd dat de drie andere gemeenten een andere afweging zouden maken, hebben we contact gehad met de gemeente Alkmaar en de gemeente nogmaals herinnerd aan de afspraken die er zijn gemaakt in het bestuurlijk overleg. In de overtuiging dat zij deel zouden blijven uitmaken van de stichting, omdat dat het publiekrechtelijke traject is. Betekent dat, de volgende vraag, dat de gemeentes uit de stichting zullen treden? Op dit moment zitten zij nog in de stichting. Wij ontvangen signalen dat zij overwegen om daaruit te stappen. U begrijpt dat wij ons daar grote zorgen over maken. Die zorgen hebben we ook al uitgesproken. Niet alleen ik, maar ook de burgemeester heeft daar contact over gehad met de burgemeester van Alkmaar. Er is op korte termijn weer een overleg over de stichting en de voortgang van de stichting. Wat zijn de gevolgen voor de rol van de stichting op het moment dat de gemeenten eruit stappen? Dat is op dit moment moeilijk te overzien. Misschien is de beste parallel die getrokken kan worden, is dat de stichting eigenlijk in een vergelijkbare rol komt als de gemeente Bergen. Hè? Voor onze positie is het ook te betreuren dat de andere gemeenten nu een andere afweging hebben gemaakt. Daardoor staan we minder sterk. Voor de stichting is het draagvlak belangrijk en wezenlijk. En als de andere gemeenten eruit stappen, dan wordt dat draagvlak kleiner. Het mandaat van de stichting en namens wie de stichting handelt. U weet dat de stichting is opgericht in eerste instantie door de gemeente om de belangen van de regio te bedienen. Wij denken dat die belangen nog steeds bediend moeten worden. Ik heb net een aantal punten aangegeven waarom ik dat denk. En de stichting is onafhankelijk en handelt dus namens zichzelf. Namens welke andere partijen zou de stichting aanvullend kunnen handelen? Dat is eigenlijk een vraag die u aan de stichting zou moeten stellen. Ik maak me wel zorgen met de stichting, denk ik, over het draagvlak. En ik hoop dat andere organisaties, en ik denk daarbij aan bijvoorbeeld wijkverenigingen, zich zullen aansluiten bij de stichting. Is de stichting voldoende uitgerust om het maatschappelijk verzet verder vorm te geven? De stichting krijgt van de gemeenten procedurele inhoudelijke ondersteuning. En het verzet moet natuurlijk voor een deel ook uit de maatschappij zelf komen. En de laatste vraag. Wanneer denkt de wethouder de zienswijze, sorry, de ene laatste vraag, want dat was een toegevoegde vraag. De zienswijze namens de gemeente Bergen aan de raad te kunnen voorleggen? Nou, u zei al dat het document vandaag ter visie is gelegd. Dat betekent dat we het vanaf dit moment ook kunnen bestuderen. Ik kan geen harde uitspraken doen over wanneer de zienswijze naar de raad komt. We hebben met elkaar afgesproken dat er op zo kort mogelijke termijn, als verenigbaar is met een zorgvuldig opgestelde zienswijze, wij de raad zullen informeren en met een datum zullen komen. En dan zullen we een besluit moeten nemen en kunnen we ook de bevolking van Bergen informeren over het standpunt van de gemeente Bergen. Ik moet daar wel bij aantekenen, en dat is geen verwijt, maar wel een verzoek. Er staan vanavond ook schriftelijke vragen geagendeerd over het onderwerp. Er worden nu ook vragen gesteld, die moeten allemaal door dezelfde ambtenaar worden beantwoord. Er moeten 62 mappen met informatie worden doorgewerkt voor het opstellen van de zienswijze. Dus ik denk dat de organisatie alle tijd nodig heeft om een kwalitatief goede zienswijze in elkaar te zetten. Dus mijn verzoek is om terughoudend om te gaan de komende weken met dit soort verzoeken om informatie. U krijgt de informatie van ons, daar mag u van mij van uitgaan. Maar we hebben alle tijd nodig om een kwalitatief goed onderbouwde zienswijze in te dienen. En dat lijkt me op dit moment het grootste belang. De vraag of ik op de hoogte ben van de telefonische enquête, het antwoord is nee. Kan de raad daar iets aan doen? Ja, volgens mij ga ik daar, dus een beetje flauw antwoord, maar daar ga ik als wethouder volgens mij niet over. Dus ik zou willen voorstellen dat u daar zelf over nadenkt. Ik ben blij dat u mij heeft geïnformeerd en ik zal in ieder geval als wethouder en in het college nadenken over wat wij ermee kunnen doen. Dat waren mijn antwoorden.
Dank u wel. Mevrouw de Ruiter, naar tevredenheid een reactie gekregen. Ja, we hebben geen debat natuurlijk nu, maar...
Nee, ik volg de oproep van de wethouder en zal mij terughoudend opstellen.
U heeft in ieder geval nu vanavond uw vraag kunnen stellen en dat is denk ik wel heel belangrijk. Dames en heren, dat was het wat het vragen half uurtje betreft. We hebben het in 13 minuten gedaan, dus dat scheelt weer wat tijd. Dan open ik nu de vergadering. Er zijn twee berichten van verhindering. De heer Smit en de heer Medendorp, beide van de VVD-fractie, zijn vanavond verhinderd. En verder is iedereen aanwezig. En dan gaan we verder naar punt 2 van de agenda, het vaststellen van de agenda. Meneer Houtenbos, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ik had een tweetal verzoeken. Ik had één verzoek om agenda punt 20 van de agenda van vanavond af te voeren. En ik wou graag voor het einde van deze vergadering komen met een motie in zaken de verwerking van de financiële gevolgen van raadsvoorstellen.
Ja, dat is een motie vreemd aan de orde van de vergadering, dus die behandelen we dan aan het eind van de agenda. Wat zegt u?
Voor het eind van de vergadering.
Ja, doen we. Niet na afloop hoor. Maakt u zich geen zorgen. Er ligt een voorstel van de heer Houtenbos van de VVD om agenda punt 20 af te voeren. Ik wil u er even op wijzen dat met betrekking tot dit punt er ook een gewijzigd memo ligt van het college. Dus dat is uitgedeeld, daar wil ik u in ieder geval even op wijzen. En om een agendapunt af te voeren, daar moet over gestemd worden. Het is niet zo dat als twee fracties menen dat het eraf kan, dat het dan ook eraf gaat. Hier moeten we even over stemmen. Meneer Snijder?
Ik zou willen voorstellen om eerst even te schorsen.
U wilt even schorsen?
Ja,
hoe lang wilt u schorsen?
Maximaal 10 minuten, denk ik.
Goed, ja? Dan schorsen we even.
Oké, okay, dank u.
Nee. Dit is avondjes.
Okay. Dames en heren, ik heropen de vergadering. En ik geef eerst even het woord aan meneer Snijder, want die vroeg om de schorsing. En het gaat dus om het verwijderen van punt 20 op de agenda, even voor de helderheid.
Ja, ik wil eigenlijk voorstellen dat meneer Houtenmoers even toelicht wat de achterliggende redenen zijn voor zijn verzoek om het van de agenda af te voeren. Mogelijk dat de wethouder daar nog op kan reageren, dan is iedereen op dezelfde vlieghoogte. En daarna kunnen we dan stemmen over het afvoeren, ja dan nee.
Als u dat zo wil, doen we dat zo. Meneer Houtenbos, kunt u een korte toelichting geven?
Dank u wel, voorzitter. Inderdaad kort, anders ga ik inhoudelijk in een voorstel. Waarom van de agenda af? De commissie of de fractie van de VVD vindt het voorstel niet voldragen. We hebben de discussie gehad binnen de ARK. En de ARK heeft ook gezegd van dit stuk is nog niet compleet. En we zien het graag een volgende keer terug. Er zijn beleidswijzigingen opgenomen ten aanzien van hoe gaan we om met subsidies. Waar de commissie van onderzoek, waar ik voorzitter van ben, zich nog niet over heeft kunnen buigen. Allerlei argumenten die voor ons aanleiding zijn van ja, we gaan hier te snel mee. Het is goed om dat nog eventjes terug te nemen. Er heel nadrukkelijk over te praten. En dan een besluit in de raad te nemen. Dat was voorzitter.
Dank u wel. Voordat ik het woord aan de wethouder geef, is er nog behoefte van een van de andere partijen om hierop te reageren. Ik kijk even rond. Nee, niemand. Geef nu graag het woord aan wethouder Roem. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, laat ik vooropstellen dat het natuurlijk aan u als raad is om te bepalen hoe de agenda eruit ziet. Wat ik u kan zeggen als college is dat wij naar aanleiding van de commissievergadering een aantal openstaande vragen hebben geprobeerd te ondervangen in de vorm van een memo, wat aan u is uitgereikt. Daarin staan de consequenties van het nu niet behandelen. Als u het nu niet behandelt, ja, het is al verwerkt in de najaarsnota en in de begroting. Dan zullen we op de een of andere manier een momentum moeten vinden dat we het in oktober in een ARK behandelen. En dan voorafgaand ook 2 november in de begrotingsraad moeten aftikken. Een mogelijkheid dat het dan misschien niet het document het niet haalt. En dat we dan met allerlei errata moeten werken om die najaarsnota en die begroting aan te passen. Dus het is wel allemaal heel erg krap. Dat is mijn reactie, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Messu, u wilt even reageren?
Ja, voorzitter. Mag ik een vraag stellen aan de wethouder? Het is natuurlijk wel raar dat u bij een raadsvoorstel er op voorhand van uitgaat dat het wordt gehonoreerd. U neemt het al op in de najaarsnota en in de begroting. En volgens mij is dat toch een beetje de omgekeerde gang van zaken. Normaal gesproken heb je een raadsvoorstel, dat bespreek je met elkaar. Daar kun je ja of nee tegen zeggen. Maar u neemt het al op. Dus in feite zegt u mag alleen maar ja zeggen raad, want anders hebben we een hoop werk als afdeling.
Nee, dat zeg ik niet, meneer Messu. Ik zeg dat het primaat altijd bij de raad ligt en dat u als raad zelf de agenda kunt vaststellen. Wat ik u zeg is dat het dan tot een, wordt het niet aangenomen, tot een aanpassing leidt in de voorjaars, in de najaarsnota en de begroting. En dat dat dan met errata gaat. Het document zelf, dat is al als hardcopy beschikbaar. Dus we zullen dan met errata moeten werken. En dat levert dan weliswaar weer een extra belasting op voor de ambtelijke organisatie. Maar het is niet zo dat ik u verbied om te verdagen. Dat hoort u mij niet zeggen. Het primaat ligt aan alle tijden bij de raad. Daar ben ik me van bewust.
Goed, ik stel voor dat we het voorstel van meneer Houtenbos in stemming brengen. Als niemand meer behoefte heeft aan nog een reactie, kijk even rond. Wie is er voor het afvoeren van punt 20 van de agenda? Wie is er voor het voorstel? Dat zijn 3 leden van het CDA, 3 leden van de VVD en de fractie van D66. Wie is er tegen dit voorstel? Dat is de voltallige fractie van Gemeentebelangen, Partij van de Arbeid en de fractie van GroenLinks. Dan kijk ik even. Het voorstel van meneer Houtenbos heeft het niet gehaald. Het blijft op de agenda staan. We waren nog bij het punt vaststellen van de agenda. Meneer Schiering.
Dank u, voorzitter. Ik wil nog even melden dat ook wij een motie gaan indienen die vreemd is aan de orde van de vergadering. En dan heb ik ook nog bij het doorroeten van de stukken ontdekt dat er twee stukken ontbraken.
Ga ik zo even iets over zeggen.
Oh, geweldig.
Ja, komt goed.
Dank u.
Dank u wel. Dat betekent dat de tweede motie vreemd aan de orde van de vergadering vanavond voor het einde van de vergadering wordt behandeld. Nu eerst de motie van de VVD en daarna de motie van gemeentebelangen. Nou wil ik zelf nog even een opmerking maken over de agenda. In de commissie, de tijdelijke vakcommissie gemeentehuis, is afgesproken dat voorstel 19, dat het een A-stuk zou zijn. En het staat hier als B-stuk op de agenda. Er is niks gewijzigd in het bedrag, dat zou ik nog even uitzoeken. Dus het is precies zoals het in het oorspronkelijke stuk stond. Kunt u zich daarin vinden dat het een A-stuk wordt? Ja? Kijk even rond. Dat betekent dat punt 19 naar de A-agenda gaat, dat het een hamerstuk wordt. En straks zal ik bij de punten 5 en 6, zoals meneer Schiering ook al opmerkte, maar er waren ook een paar andere raadsleden al enigszins bezorgd bij mij gekomen dat de namen ontbreken, maar die zal ik bij het betreffende punt zal ik die gewoon even noemen. Dat is een foutje in de organisatie, laten we het even zo noemen. Maar volgens mij kunnen we ons daar wel mee redden. Ja, dan is de agenda hierbij vastgesteld. Dan gaan we naar punt 3 van de agenda. En dan gaan we eerst naar de notulen van 29 juni 2010. Heeft er iemand iets over de notulen van 2010? Nee, al dus vastgesteld. Dan gaan we naar de notulen van de bijzondere raadsvergadering van 1 juli 2010. Meneer Schiering, u wenst het woord. Gaat uw gang.
Ik vond ze er prachtig uitzien, voorzitter. Alleen een van de leden van de fractie is toch dusdanig gekwetst dat ik de volgende opmerking moet maken. Hij heet geen Frits, maar hij heet Frits David.
Belangrijke toevoeging. Waarvan akte? Het zal nooit meer gebeuren. Mevrouw Ras, gaat uw gang.
Ja, ook de complimenten aan de verslaglegging. Maar wij hebben een vraag gesteld en die is nog niet beantwoord. Is dat nu het moment om daarom te vragen? Nee? We hebben op pagina 3 staat dat wij politiecijfers, vragen we om politiecijfers, inzagen om politiecijfers en die hebben we nog niet gekregen.
Dan moet het op de lijst van toezeggingen komen te staan. Dan
ja,
verdwijnt het niet.
Het
staat
er niet op.
Het is goed dat u het even zegt.
Ja.
Ja.
Oké. Okay.
Daar krijgt u nog een antwoord op.
Ja, prima.
Iemand anders nog iets over de notulen van 1 juli 2010? Nee. Al dus gewijzigd, vastgesteld. Dan de notulen van de extra raadsvergadering van 5 juli 2010. Heeft iemand daar nog iets bij? Nee. Al dus vastgesteld. Dan de lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot 14 september. Er ligt een lijst met bestuurlijke toezeggingen en daar zit een correctie in. En die wil ik u toch even noemen. Bij helemaal onderaan de bladcijfer van 1 juli 2010 staat wethouder of portefeuillehouder Hietbrink. Maar dat moet uiteraard mevrouw Luttig-Zwart zijn. En bij het tweede punt van de lijst van toezeggingen, situatie verkeersbord en vrij Lekkerkerk nagaan, daar heeft u een memo over gekregen. Ik noem het maar even, lijkt me altijd prettig. Niemand verder meer een opmerking daarbij, al dus vastgesteld. Dan de lijst ingekomen stukken. Roept dat nog vragen op? Ja, mevrouw Kind, gaat u gang.
Voorzitter, het jaarplan politie, dat hebben we nu in week 28 gekregen. Het is nummer 2. We hebben natuurlijk die aparte veiligheidsavond gehad. Ik heb het jaarplan gelezen. En ik staan toch voor de gemeente Bergen wel een aantal duidelijke plannen voor. Op welk moment komt het jaarplan 2011, zodat we daar wel als raad in de commissie of zo over kunnen praten? Dat is eigenlijk naar aanleiding van. Weet u dat?
Ik krijg het in ieder geval dit jaar nog. Ja hoor. In politieoverleg krijg ik het dit jaar nog. En ik weet nog niet hoe het met de agenda komt. Of er nog ruimte is om het dit jaar te behandelen. Maar dan wordt het zo snel mogelijk in 2011. Ja?
En heb ik nog een ingekomen stuk waarvan ik het niet zo juist vind om het voor kennisgeving aan te nemen. Dat is het jaarverslag van de klachtenregeling, week 33, nummer 4. Ik zou dat graag ergens in de commissie willen bespreken, eventueel gekoppeld aan het jaarverslag van de commissie beroep en bezwaar. Ik vroeg me af of daarvoor inderdaad meer mensen zijn, een meerderheid is.
Ik kijk even voor u rond. Is er nog wel een fractie die dit wil? Ja.
Geen bezwaar.
Dan wordt het geagendeerd. Ik hoor ja meneer Groot van de CDA zeggen. Dus en dan hebben we afgesproken als er twee partijen zijn die dat graag willen, dan gebeurt dat. Dus dat zal geagendeerd worden en er wordt even gekeken naar het andere verslag. Ja, of dat gecombineerd kan worden. Nog meer over de lijst met ingekomen stukken? Nee, al dus vastgesteld. Dan tot slot beantwoording vragen van de fractie gemeentebelangen. Is daar nog aanleiding toe om erop te reageren? Meneer Haring?
Voorzitter, dank u. De fractie van gemeentebelangen is zeer tevreden met de beantwoording van de vragen. En zal zich in navolging van de andere collega aan deze tafel ook op verzoek van de portefeuillehouder in de komende periode terughoudend voorzichtig opstellen. Maar we blijven natuurlijk uitermate kritisch.
Dat laatste woord, daar zat ik echt op te wachten. Dank u wel. Dan is de beantwoording ook vastgesteld. Dan gaan we nu naar de benoemingen. Eerst punt 4, personele zaken van de Griffie. Zijn daar, geeft het nog aanleiding tot vragen? Nee, al dus vastgesteld. Dan gaan we naar punt 5 van de agenda. Voorstel betreft benoeming voorzitter en lid vakcommissie gemeentehuis. Als voorzitter is het voorstel om dat de heer Smit te laten doen. De heer Smit van de fractie van de VVD. En als lid van de tijdelijke vakcommissie toe te voegen mevrouw Paping, ook van de VVD. Wenst u hierover stemming? Kijk even rond. Nee, kunt u hier zo in vinden? Dan benoem ik ze zo bij deze. Dat gaat even iets sneller. Dank u wel, mevrouw Paping. Veel succes. Dan punt 6 van de agenda. Voorstel betreft benoeming lid commissie bestemmingsplannen. Daar gaat het om de heer Zeiler van gemeentebelangen. Kunt u zich hierin vinden? Of wilt u hier stemming over? Kunt u zich hierin vinden? Die twee vragen tegelijk stellen. Ja, akkoord. Meneer Groot, u wil even iets. Gaat u gang.
Ik kan me er uitstekend in vinden, maar ook wij hebben in de fractie toch even gezocht van stel je voor dat we dat niet kunnen. Hoe moet je dan zo'n voorstel amenderen? Ja. Dus u zei straks van het is intern niet helemaal goed gegaan, maar misschien dat u dan ook een antwoord kan geven. Hoe zouden we nou in die andere situatie op dit moment hebben moeten reageren? Van de agenda afhalen en een vakman aan de kant laten of zeggen van dat doen we in het vervolg beter.
Nou, dat laatste ben ik het sowieso met u eens dat we het in het vervolg beter moeten doen. Want u moet daar gewoon een voorstel voor hebben bij de stukken. Dat is de juiste weg. En er wordt erover gestemd. En u heeft altijd de mogelijkheid om tegen te stemmen. Maar zullen we daar gewoon eens een andere keer even op terugkomen in het presidium? Vindt u dat goed?
Nou, misschien is het goed als u luid en duidelijk zegt dat u uw uiterste best doet dat dit niet meer voorkomt.
Nou, dat volgens mij, heeft u wel van mij gehoord dat ik het heel vervelend vind dat het zo gaat. En het zal niet weer gebeuren, meneer Groot, want het is niet correct om op deze manier een benoeming af te handelen. Ik ben het helemaal met u eens.
Ik ben blij met uw antwoord.
Meneer Zeiler, gefeliciteerd, want dat ontbrak er nog even aan. Alsjeblieft, veel succes. Dan gaan we naar punt 7 van de agenda. Ontslag lid rekenkamercommissie. En meneer Houtenbos, u wenst daar iets over te zeggen. Gaat uw gang.
Ja, er zou mij worden verzocht om het woord te vragen bij dit agendapunt. Maar dat doe ik het dan mezelf.
Wat zag u mij wel kijken?
Ja,
de boodschap is overgekomen.
Ik dacht, nou moet ik toch maar
even. Nou, vooruit. Ga gerijd te gang.
Nee, even voor de raad. We hebben van de heer Thomas hebben wij een reactie ontvangen. Die reactie is binnengekomen bij de Griffie. Waar hij aangeeft dat zijn zinziens het ontslag onrechtmatig en onrechtvaardig is. Hij wenst overleg over een mindelijke regeling voor de financiële gevolgen van het ontslag. Daarnaast heeft hij een kopie van de briefoverleg van juni van dit jaar. Die tot op heden nog niet bekend was bij de Griffie en de Raad. We hebben gemeend toch zijn reactie en die brief van juni voor te leggen aan onze juridisch adviseur. En die blijft bij het advies zoals dat thans bij u voor ligt. En het verzoek om tot ontslag van de heer Thomas over te gaan. Dat was voorzitter.
Dank u wel. Meneer Ooyevaar, u wenst te reageren.
Ja, een korte opmerking, mevrouw de voorzitter. Het is wel zo dat als je de stukken leest rondom dit ontslag, zitten er toch wat haken in de ogen aan. Ik neem aan dat u met mij van mening bent dat als deze hele zaak afgewikkeld is met deze vertegenwoordiger, dat dan de verordening op de rekenkamercommissie wordt bijgesteld om juridische implicaties in de toekomst te voorkomen.
Ik kijk nog even naar meneer Houtenbos. Kunt u hier een reactie op geven?
Jazeker, voorzitter. Ik ben met de heer Ooyevaar van mening dat we inderdaad heel kritisch naar onze verordening moeten kijken. In hoeverre we die moeten aanpassen op een aantal onderdelen. En dat zullen we zeker doen.
Kijk even rond. Nee. Ik wou het ook zo doen dat we niet met stembriefjes gaan werken. Kunt u zich hierin vinden? Is iedereen akkoord met het ontslag van lid van de Rekenkamercommissie? Ja, dan is dit voorstel ook aangenomen. Dan gaan we verder met de hamerstukken. Punt 8. Voorstel betreft het vaststellen van de bouwverordening gemeente Bergen 2010. Iedereen akkoord? Ja, al dus besloten. Gaan we naar punt 9. Voorstel betreft het toevoegen en intrekken van vaste trouwlocaties gemeente Bergen en het te delegeren aan het college met de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat. Wenst iemand hierover het woord? Nee, al dus besloten. Punt 10. Voorstel betreft het vaststellen van de tweede wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bergen 2009. Wil iemand hierover het woord? Nee, dan is al dus besloten. Punt 11. Voorstel betreft in te stemmen met het beschikbaar stellen van het begrote budget van 2011 naar 2010 ten behoeve van vervroeging werkzaamheden kruising Hoevenweg, Kalksoverweg en het vaststellen van de daarbij behorende begrotingswijziging. Wil iemand hierover het woord? Nee, al dus besloten. Gaan we naar punt 12. Voorstel betreft het beslissen op een bezwaarschrift gericht tegen de afwijzing, aanvraag, vergoeding, plantschade vanwege een wijziging van gronden met de bestemmingen ALN agrarisch in de bestemming N zijnde natuur. Wil iemand hierover het woord voeren? Nee, al dus besloten. Gaan we naar punt 13. Voorstel betreft het vaststellen van de financiering van de kosten voor het openhouden van sporthal de Watertoren en de daarbij behorende begrotingswijziging. Wil iemand het hierover hebben? Nee, al dus besloten. Gaan we naar punt 14. Voorstel betreft het vaststellen van de kadernota projectmatig werken gemeente Bergen, inclusief de daarin genoemde uitgangspunten. Wenst iemand hierover het woord te voeren? Mevrouw Ras, gaat u gang.
Wij waren heel aangenaam verrast door dit stuk. En daarom willen we onze complimenten overbrengen aan de organisatie, omdat het gewoon, het gaf een heel helder overzicht. En wat ik heb begrepen, ik ben natuurlijk nog niet heel lang raadslid, maar daar is lang om gevraagd, of veel om gevraagd. En ik vond het heel helder en heel prettig om dat zo opgezomd te zien. En dat geeft, het geeft vertrouwen.
Nou, dat is nog eens een mooie stemverklaring. Wil iemand anders hier nog het woord over? Nee, al dus besloten. Dan komt punt 19, komt erbij. Voorstel betreft de gunning en financiering van de onderzoeken naar de bouwmogelijkheden van een nieuw gemeentehuis op de locatie Elkshoven en het vaststellen van de daarbij behorende begrotingswijziging. Wil iemand het hier nog over hebben? Nee? Mevrouw Ras, toch nog wel? Gaat u gaan.
Ja, een stemverklaring ook. We zijn blij dat het onderzoek gaat plaatsvinden naar de bouwmogelijkheden en ook de bruikbaarheid van het bestaande gebouw. Daarbij wordt ook meegenomen de brandweer, kazerne. En wij hebben daar wat langer over nagedacht, na de commissie nog, en willen we toch een kanttekening bij maken. Want als uit het onderzoek gaat blijken dat de brandweerkazerne daar een geschikte plek kan vinden, dat we een geschikte plek hebben daar voor de brandweer, heeft dat wel hele grote consequenties voor het project Mooi Bergen. En hoewel wij het in de essentie een goed idee vinden, de brandweerkazerne daar, zal dat toch wel heel veel betekenen voor het project Mooi Bergen. En waarom? Omdat je we durven nog niet over een termijn te praten bijna wanneer het gemeentehuis daar gaat verschijnen. Maar Mooi Bergen en zeker de kant van de harmonielocatie, dat staat al als eerste bijna in op de agenda. En als het één, als de brandweer daar naar Elkshoven verplaatst gaat worden, gaat dat nog misschien wel heel erg lang duren. En dan kan de planvorming voor Mooi Bergen en de harmonielocatie misschien wel ernstig vertraagd worden met grote kosten die daarbij misschien ook, misschien gaat dat leiden tot hoge kosten. mijn vraag aan de wethouder is of hij die, hè, als hij in ieder geval ons een toelichting kan gaan geven, zo snel als de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn, dat hij dan in kaart kan brengen ook, zodat we meteen in de overweging mee kunnen nemen wat die kosten gaan zijn of wat de consequenties zijn.
Het is iets meer dan een stemverklaring, hè, mevrouw Ras. We zouden het niet bespreken.
Het stond op de agenda.
Ja, het is goed. Laat ik mij er even op reageren, want ik hou me bezig met de brandweerkazerne. En de verschillende locaties worden bekeken en dan krijgt u, zodra er meer zicht op is, krijgt u daar informatie over. En u heeft uw punt in ieder geval vast even duidelijk gemaakt. Wil iemand anders hier nog het woord over voeren? Nee? Dan kijk even rond, dan is dat al dus besloten. Dan waren dat de hamerstukken. Dan gaan we nu verder met de bespreekstukken. En dan beginnen we met punt 15. Voorste betreft in te stemmen met de uitvoering van de werkzaamheden aan de Heilowe Zeeweg in september 2010. Het beschikbaar stellen van het investeringskrediet en het vaststellen van de daarbij behorende begrotingswijziging. Wie van u wenst het woord? Meneer Houtenbos, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst mag ik het college, of moet ik het college, complimenteren met de voortvarendheid waarbij ze zaken aanpakken. Dat geldt ook voor de kalk over zijn weg. Maar soms gaat het wat te voortvarend. En ik weet dat er middels een memo in juni, juli is gezegd van goh, we gaan samenwerken met de provincie. Maar om nu in de raad een krediet beschikbaar te stellen voor een aantal werkzaamheden die in feite al zijn afgerond, dat gaat me toch wat te snel. En ik wil het college daar ook te verzoeken om ieder in zijn waarde te laten. Wij laten het college in hun waarde, maar laten ook de raad in zijn waarde als het gaat om het beschikbaar stellen van budgetten. Het stuk is ook in de Algemene Raadscommissie geweest. We hebben daar kritische vragen gesteld. En wij niet alleen, ook andere fracties ten aanzien van het budget. Want het budget van 2 ton zou ruim voldoende zijn. Dat stond verschillende keren in het voorstel. En we zijn ook blij om nu te mogen constateren dat de offerte is gebaseerd op een bedrag van onder die 2 ton. Op een bedrag van 178.000 euro. En dat lijkt ons dan ook dat het college consequent moet zijn. We moeten allemaal op de centen letten. Dan moet je ook een investeringskrediet terugbrengen tot een bedrag naar 180.000 euro. Vandaar ons amendement. Ik zal het in kort, komt het op neer, aanpassen van beslispunt 1. Daarvoor een investeringskrediet van 2 ton beschikbaar te stellen. Dat staat nu in het voorstel. En dat zien wij graag gewijzigd om daarvoor een investeringskrediet van 180.000 euro afgerond beschikbaar te stellen. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Iemand anders nog hierover het woord voeren? Ja, gaat u gang.
Dank u. Ik had begrepen dat dit eigenlijk een A-stuk zou worden vanuit de ARK. Dus.
Nee, volgens mij niet. Anders had het wel bij de A-agenda gestaan. Maar u kunt zich erin vinden. Nou, dat is mooi. Iemand anders nog woord? Mevrouw de Ruiter, D66.
Ik heb een vraag aan meneer Houtenbos. Het verschil is iets meer dan 10%, hè? In het krediet wat beschikbaar gesteld wordt en de werkelijke uitgaven. Hebben wij niet gebruikelijk een bepaalde marge voor onvoorzien?
Nou, we hebben herhaaldelijk discussies over afrondingen en post onvoorzien. Maar omdat nu heel duidelijk is wat door vetten is, lijkt me de post onvoorzien niet wenselijk.
Dank u wel. Dat was het, mevrouw de Ruiter. Meneer Edelschaap, GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, GroenLinks-fractie is het eens met het besluit. Hè. Zoals het al verwoord staat, bespaart het de raad in een periode van 25 jaar bedrag van 260.000 euro. Wat wij willen weten is wat de reactie van de wethouder op dit amendement is van de VVD. Dus graag willen we aan de wethouder hier zijn commentaar over hebben.
Die mag zo, maar kijk, ik geef eerst even de raad het woord. Meneer Messu,
CDA. Wij ondersteunen het amendement van de heer Houtenbos.
Dank u wel. Iedereen aan het woord geweest? Ja. Dan is nu het woord aan de wethouder. Meneer Rom.
Als je maar niet met een verhaal van explosief komt.
Dank u wel, voorzitter. We gaan inderdaad voortvarend te werk. Dank u wel voor de complimenten, meneer Houtenbos. Ik hoop dat ik ooit nog eens na 4 jaar als asfaltkoning wordt getypeerd. Dus dat, zoals meneer Eurlings van het CDA dat gisteren, zoals meneer Eurlings die titel ook gisteren kreeg benoemd. Nee, de spade gaat de grond in en u ziet de werkzaamheden zijn al drukdoende. Wat zegt u, voorzitter? De spade gaat de grond in en we zijn drukdoende. Waarom die oplossing van 10% naar 2 ton? Ja, dat is echt in het kader van risicomanagement. We hebben een post onvoorzien van 20.000 euro. Als inderdaad blijkt dat bij bepaalde werkzaamheden er een kabel verlegd moet worden of een lantaarnpaal verlegd moet worden of we komen bepaalde onvoorziene zaken tegen, dan hoeven we op dat moment niet naar u toe voor dat krediet van 20.000 euro als dat het zou mogen kosten. Dus met andere woorden, we winnen erop door het werk te combineren. We sparen enorm veel. Mochten we die 20.000 euro niet nodig hebben, dan vervalt die gewoon richting de algemene reserve. Maar nogmaals, in het kader van risicomanagement, in het kader van de post onvoorzien, zoals mevrouw de Ruiter dat ook betitelde, hebben wij die 20.000 euro meegenomen. En het college ondersteunt als zodanig het amendement niet.
Dank u wel. Is er nog behoefte aan een tweede termijn? Meneer Schiering, gaat uw gang.
De heer Bijl wil graag de tweede termijn voor ons waarnemen.
Fijn dat u het even aankondigt. Meneer Bijl.
Ja, we hebben in de regel één vaste woordvoerder per onderwerp. Dat is afgesproken. Dit keer is het anders. Ik wilde namelijk al in eerste instantie even over de asfaltkoning reageren. Meneer Roem woont aan de Breelaan en dat is een heel mooi beklinkende weg met natuurlijke producten. En het is heel onbergens om eigenlijk overal asfalt neer te leggen, alhoewel het nu in de buitengebieden wel erg komt. Dus als die asfaltkoning genoemd gaat worden, is dat een negatieve term. Het tweede is over het amendement van de heer Houtenbos. Ook dit is een principiële zaak die misschien in de commissie nog aan de orde gaat komen eigenlijk. Dat het krediet mogelijk herzien moet worden nadat er eigenlijk een aannemsom bekend is. Waardoor dus niet de post onvoorzien en een ongebreideld iets is. En dat kan zowel positief, dat is nu in dit geval is het dus geld over. Maar het kan ook zijn dat het negatief is en dan moet er ook geld bij komen om het krediet sluitend te maken. Dus gemeentebelangen wil meegaan met het amendement.
Dank u wel. Iemand anders nog voor de tweede termijn? Meneer Messus, CDA.
Misschien nog even een toevoeging. Bij een aanbesteding is er altijd al sowieso een post onvoorzien aanwezig. Dus ik begrijp niet waar dat woord onvoorzien hier voor nodig is. Het zit gewoon in de aannemsom.
Dank u wel. Meneer Edelschaap, GroenLinks.
Ja, om het nog eens. We hebben naar het antwoord van de wethouder geluisterd. Wij stellen ons vertrouwen in het antwoord van de wethouder. En het leek ons wat kinderachtig om dan per se die 10% daarvoor eraf te halen. Dus wij steunen, de GroenLinks-fractie steunt het amendement niet.
Meneer Houtenbos.
Ja, voorzitter, ik wil graag, het gaat niet om kinderachtig te zijn of niet. Het gaat om bepaalde principes. Een offerte is ingediend en de aannemer heeft daar ook altijd een post onvoorzien. En dan gaan we onvoorzien op onvoorzien. En we gaan om met gemeenschapsgeld. En dan zijn wij wel kritischer binnen de VVD dan bij GroenLinks. Dat was het, voorzitter.
Meneer Edelschaap.
Voorzitter, nog één laatste opmerking over. Wij zijn ook kritisch als GroenLinks. Alleen
op een andere manier.
Wij houden wel van een duidelijke begroting. Dit is een duidelijke begroting. En je kan nu wel zeggen, ja, we hebben al een postje onvoorzien erin. Nou, de wethouder is volgens mij duidelijk geweest. Houd dit zo begroot. En als alles wat over is, gaat gewoon naar de algemene middelen.
Iemand anders nog voor de tweede termijn? Ik kijk even rond. Dan tot slot het woord aan de wethouder. Nog een korte reactie.
Ja, sorry meneer Bijl als ik u beledigd heb met het woord asfaltkoning. Want het is helemaal niet de bedoeling of het nou grasklinker of wat voor koning dan ook is. Maar we zijn net bij de gemeente Midden-Delfland geweest en die hadden een heel mooi principe. Het Chetta-sloopprincipe. En dat ging over de duurzame ruimtelijke inrichting van je gebied. Dus ik bedoel het wat grappig en wat cynisch, maar dat had u wel waarschijnlijk begrepen. Ik heb net even kort contact gehad met de ambtenaren, meneer Boerstamper. In de offerte van de aannemer zit in dit geval geen post onvoorzien.
Dank u wel. we hebben een eerste termijn gehad, we hebben een tweede termijn gehad. Ik stel voor dat het voorstel nu in stemming wordt gebracht. Kunt u daarmee instemmen? Dan wordt eerst het amendement in stemming gebracht. Dus amendement A, investeringskrediet Heilhoge Zeeweg, ingediend door de VVD. Wie is er voor dit amendement? Dat is de fractie van het CDA, de fractie van de VVD, één lid van D66 en de voltallige fractie van gemeentebelangen. Wie is er tegen dit amendement? De fractie van GroenLinks, twee overige leden van D66 en twee leden van de fractie van de Partij van de Arbeid. Dan kijk ik even naar de griffier.
13 voor, 10 tegen.
13 voor het amendement. Wat is het nu? 13 voor, 8 tegen, is het amendement is aangenomen. Dan breng ik het voorstel nu in stemming, het geamendeerde voorstel. Wie is er voor het geamendeerde voorstel? Ja, het geamendeerde, want u heeft net een amendement, is er net aangenomen. Dat is unaniem, dan is dit voorstel geamendeerd aangenomen. Dank u wel. Dan gaan we naar punt 16 van de agenda. Voorstel betreft kennis te nemen van de conceptontwerp structuurvisie winkelkern Bergen en akkoord te gaan met de notitie steden bouwkundige randvoorwaarden winkelkern Bergen en beide formeel vrij te geven voor de inspraak. Wie wil als eerst hierover het woord? Meneer Ooyevaar, ik ga het rijtje bij u beginnen. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het CDA stelt voorop dat we met buitengewoon veel genoegen kennis hebben genomen van het ontwerp winkelhart van de kern Bergen. Als het een en ander fysiek uitgewerkt kan worden, zoals dat door de stedenbouwkundigen in allerlei presentaties is aangegeven, dan betekent dit zonder meer een geweldige impuls voor de kern Bergen. Dat onderschrijft onze fractie dan ook van harte. Eindelijk kan na tientallen jaren een flink aantal gemeenteraden en bijpassende colleges vooral stapsgewijs gewerkt gaan worden aan het verbeteren van het kerngebied van Bergen. De voltooiing van het ontwerp zal echter veel meer jaren vergen dan de jaren die de huidige gemeenteraad nog voor zich heeft. Naar de mening van het CDA zitten er in het voorliggende ontwerp flinke pluspunten. Aan het al 20 jaar bestaande idee van verdichting van de pleinvlakte zal gewerkt kunnen gaan worden. De verrommeling van het centrumgebied kan worden tegengegaan. De bewoonbaarheid van de 5 plandelen kan worden verbeterd. De aantrekkelijkheid van het centrum zal toenemen door een laanachtige inrichting van de doorgetrokken dreef en een groene rotonde ter hoogte van de bibliotheek. Als zodanig zitten er dus, om met Italiaanse filosoof Grillo te spreken, veel lichtpuntjes aan het einde van de stedenbouwkundige tunnel, maar laat het in financieel opzicht geen intercity zijn die regelrecht op onze gemeente afstormt. Want ontegenzeggelijk zitten er knelpunten in het conceptontwerp. Wat is er vroeger niet gepiekerd over die 18 meter lange bussen die met regelmaat van de klok door het dorp rijden en zullen moeten halteren. In de stukken wordt slechts opgemerkt dat de rotonde aan het begin van de dreef zal gaan dienen als een keerlus. Niet uitgewerkt en in de diverse presentaties vaag, wordt gesproken over het halteren van de bussen, anders dan dat er, ik citeer, daarvoor ruimte is naast de bibliotheek. Voorbijgegaan wordt aan het feit dat de in- en uitgang van de Texaco parkeergarage bijna recht tegenover de busopstelplaats is gesitueerd. Daarover kunnen we vanavond geen opmerkingen verder maken, aangezien deze plekken net buiten het plangebied vallen. Toeval of geen toeval. We kunnen ook niet helder krijgen hoe een dergelijke busopstelplaats buiten het centrumgebied gemakkelijker bereikbaar zal blijken te zijn voor hen die van het bus gebruik willen maken. Je moet nog een stukje tippelen. En voor ouderen is dat een probleem. Een ander knelpunt zal het signaal in de toekomst wel kunnen zijn. Hoewel wij de gedachte ondersteunen die ter grondslag ligt aan een dergelijk heel bestormend gebouw, lijkt de realisatie gestoeld te zijn op de bereidwilligheid van particulieren de schaduwwerking van deze massa op de Jan Oldenbruglaan zonder slag of stoot te accepteren. Het optimisme bovendien om de ongetwijfeld hele dure appartementen in het signaal goed te kunnen afzetten deelt onze fractie niet, ondanks informatie van plaatselijke makelaars. Hiermee wordt een flinke wissel getrokken
op de economische uitvoerbaarheid van de overige plandelen. Om in de stukken te zinspelen op mogelijke onteigeningen is volledig prematuur en onnodig confronterend voor hen die hun boterham in het centrumgebied moeten verdienen. Voorzitter, maar toch. Als we de voorliggende visie niet ondersteunen, zijn we hier heel wat discussies verloren moeite geweest en is er opnieuw veel gemeenschapsgeld te vergeefs uitgegeven. Wedstrijden worden nu eenmaal niet gewonnen door te blijven zitten. Onze fractie gaat ervan uit dat werkendeweg de financiële mogelijkheden of onmogelijkheden telkens voor elke raad opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden. En als zodanig is de nu voorliggende visie wat ons betreft een nuttig en goed bruikbaar werkdocument dat in de nabije en verdere toekomst zijn financiële haalbaarheid maar zal moeten bewijzen. Als zodanig zullen eventuele aanpassingen altijd mogelijk moeten blijven, ondanks wat er nu ligt. Voorzitter, dit gezegd hebbend, vindt het CDA dat de visie voor inspraak aan onze inwoners kan worden voorgelegd. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Bijl, gemeentebelangen.
Dank u, voorzitter. Misschien is deze volgorde wel terecht, want de heer Ooyevaar en ik zijn al zeker 15 jaar steeds betrokken geweest met nieuwe plannen voor het centrum. En nu ligt er voor ons een besluit om kennis te nemen van het conceptontwerp structuurvisie van de winkelkern Bergen. Wij zijn verheugd dat er eindelijk richting gegeven wordt aan een integraal plan. Duiken we dan in de historie, dan zien we dat er al eind 93 een hoorzitting over het plangebied werd gehouden en toen nog ten aanzien van het IMK-ontwerp. Daarna kwam in het voorjaar van 96 de voorstellen voor een gewijzigde wegbestrating in de Raad. Destijds heb ik voor Bergens Belang toen nog gesteld dat we de vloerbedekking in het dorp gingen vernieuwen zonder te weten of deze wel na de toekomstige verbouwing zou gaan passen. En dat blijkt nu niet het geval. Is dat erg? Nou, wij vinden van niet, omdat het plan nu in hoofdlijnen redelijk aansluit bij de eerder door de raad en bevolking geuite wensen. Bovendien heeft het zo lang geduurd eer er een plan lag dat er nu eigenlijk niet meer zoveel sprake is van kapitaalvernietiging. Gemeentebelangen vindt dat vooral bij grote projecten er een duidelijke financiële afbakening moet zijn. En dat is ook nodig gezien de komende bezuinigingen. Wij achten het ook niet juist om zonder financiële kaders plannen voor te leggen aan de bevolking. Want als je nu al weet dat er waarschijnlijk geen positief resultaat is en er straks blijkt dat de plannen niet haalbaar zijn, dan heb je toch vele mensen op een beschamende manier op het verkeerde been gezet. Dat geldt ook voor het tijdschema. Dat ontbreekt nu. Terwijl het van belang is om te weten wanneer en hoeveel winkeloppervlak erbij komt. En wanneer welke woningen worden gerealiseerd. De kostenberekening van de parkeervoorziening, waarbij aangegeven wordt aan welke tarieven straks wordt gedacht, zien wij ook niet in de stukken verwoord. Gemeentebelangen schat in dat er veel te veel winkelruimte bij komt in een korte tijd. Ook al zou de detailhandelstructuurvisie aangeven dat het bestaande bruto vloeroppervlak van 2128 vierkante meter met 3417 vierkante meter, dus meer verdubbeld dan verdubbeld, zou kunnen worden uitgebreid. Ik praat dus in vierkante meters van het directe centrum. Wij twijfelen aan dit uitgangspunt en hebben dit ook niet in de nota kunnen vinden. In de nota staat namelijk dat er uitbreiding mogelijk is van 1200 tot 2200. Een te groot aanbod zal projectontwikkelaars doen terugschrikken, hetgeen nadelig is voor de grondexploitatie. Omdat de opbrengst gebaseerd is op de residuele waarde, kost het ons dus geld. Gemeentebelangen wil graag dat het plan realiseerbaar is en er op korte termijn de lelijke plekken van het plein worden ingevuld. Voor de Texaco-flat hoeven we geen besluit te nemen. Voor de zuidkant is er een snelle realisatie mogelijk gezien het aantal eigenaren.
En dat betekent dat het winkelareaal dan, als bij realisatie van die zuidkant, wordt uitgebreid met 1150 vierkante meter, plus dan het deel nog van Texaco. Dat is dus samen is dat 1900 vierkante meter. Dan weten we dat ook het oude postkantoor, wat een ongeveer 400 vierkante meter groot is, ook waarschijnlijk toegevoegd gaat worden aan het winkelareaal. En ja, ook het KCB komt leeg, maar daar denken we aan dat dat mogelijk tijdelijk met horeca kan worden ingevuld. Als alleen het zuidelijke deel wordt ontwikkeld in eerste instantie, dan kan het middendeel met de Makema-flat later worden gerealiseerd. Projectontwikkelaars krijgen dan meer tijd om dit gedeelte te ontwikkelen en in de markt te zetten. Alhoewel nu de planning in de stukken is weggelaten, lijkt het ons realistisch dat in 2014 het harmoniedeel is gerealiseerd en het middendeel pas in 2020. Gemeentebelangen pleiten daarom voor om de structuurvisie te knippen in twee delen, elk met een eigen financiële paragraaf. Dit geeft de consequentie dat de kosten van de verlegging van de weg uit het middendeel moet worden gefinancierd, dus niet uit het zuidelijke deel. Ook zal in ieder plandeel een evenwichtige opbouw moeten zijn van de woningbouwcategorieën. Al kunnen hier mogelijk wel nadere afspraken gemaakt worden, zoals ook voor het Texaco-gebouw is geweest. Het stedenbouwkundige plan vinden wij realistisch als basis voor beide structuurvisies. Alhoewel wij de signaalflat meer een kathedraal van zelfoverschatting vinden en de twee onder één kappers op het winkelplint onverkoopbaar achten, voor de bedragen die in een vertrouwelijke notitie worden aangegeven, willen wij ons in dit stadium hier niet tegen verzetten. Wij verwachten dat de insprekers straks voldoende buskruid zullen aandragen om deze onderdelen af te kunnen schieten. Samenvattend. Het ontbreekt aan financiële kaders. De parkeervoorziening is niet onderbouwd in aantallen en kostendragende tarieven. Het ontbreekt aan een planning waardoor er te snel en te veel winkeloppervlak bijkomt. Wij verwachten dat het college deze informatie wel aan de inspraak toevoegt en nu alvast een onderzoek doet naar de mogelijkheden van het opdelen in twee structuurvisies, waardoor er inclusief de Albert Heijn locatie er voor het centrum straks sprake is van drie afzonderlijke structuurvisies. Zonder financiële kaders kan gemeentebelangen niet meegaan met het voorstel. Wij achten een uitspraak hieromtrent vanavond onontbeerlijk, waarbij de bandbreedte wordt aangegeven van de gecapitaliseerde winst of verlies van het totale project. Voor de overige punten kunnen wij volstaan met een toezegging van het college, zodat een motie hieromtrent achterwege kan blijven. Dank u, voorzitter.
Dank u wel. Ja, gaat u gang. Mevrouw ja. Braak, GroenLinks, sorry, moest nog even zeggen. Ja. U zag u zo kijken, ik denk, gaat u gang.
Oké. Het gaat hier dus om drie beslispunten. Er worden drie dingen van ons gevraagd en die wil ik graag van commentaar voorzien. Het gaat om ten eerste om het kennisnemen van de conceptontwerp structuurvisie Winkelkern Bergen. Nou, dat hebben we met genoegen gedaan. We hebben een ontwerp gezien dat op een kwalitatief sterke manier tot stand is gekomen, ongeacht van wat je van de inhoud vindt. Wetenschap, onderzoek, samenwerking, openstaan, kansen voor jong talent, creativiteit, ruimtelijke inzicht. Je vindt het terug. En op deze manier kan er dus iets heel moois ontstaan. Moois waar ook kanttekeningen en vragen bij gesteld kunnen worden. Want past het in de schaal van Bergen? Is het niet over de top? Lijkt het op papier niet mooier dan de realiteit zal zijn? Antwoord op deze vragen hoeft nu niet gegeven te worden. Het plan dwingt in ieder geval respect af. Op deze manier van werken, ik wil het bijna componeren noemen, valt niets af te dringen. Ik heb hier de Volkskrant van gisteren bij me. En daar staat: het kust zonder karakter en een overschot aan beton. En dat is in het kader van de Noord-Hollandse Biennale een artikel over de kustdorpen in Noord-Holland. Nou, dan heb ik een paar citaatjes. Berg, ja, het is een plekje van de vuur, toch?
Ja,
ja. Oh, ja. Berg aan Zee. Het kustplaatsje oogt als het verwaarloosde broertje van het artistiek en kapitaalkrachtig publiek trekkende Bergen. Wie het met de auto nadert, stuit op een centraal gelegen parkeerplein. Dat wordt aan de oostzijde geflankeerd door een appartementencomplex met wederopbouwsnit. Aan de westzijde zijn betonappartementjes gestapeld op de duinen. Ernaast het in de duinen verzonken bunkerachtige zeeaquarium. Een pad van betonplaten met aan weerszijden horeca en winkeltjes voor het strandwaarts. Nou, en dan gaat het nog een stukje door. En er staat er af Egmond. Een boulevard met pensions en naargeestige hoogbouw die het achterland afsnijdt van het strand. Nou, en er staat er nog een fantastisch gedicht, maar daar ga ik het nu niet over hebben. Het gaat dus over kustdorpen, maar we hebben meer in onze gemeente. Mogen alle dorpen die wij in de gemeente hebben bij de structuurvisies en plannen rekenen op een dergelijke aanpak zoals het nu in Bergen Centrum gebeurt? Want het werkt verslavend dit. Wij willen meer. Nou, oké, dat was het eerste punt. Tweede punt kan ik heel kort over zijn. De toets op de correcte uitwerking van het raadsbesluit. Nou, ik heb me laten vertellen dat ik hier kort over kan zijn, want dat klopt. En dan, akkoord gaan met het in de inspraak brengen van de structuurvisie in de notitie. Nou, dat doen we. Er zijn al heel veel mensen bij betrokken geweest. Maar we hopen dat alle inwoners komen kijken. Inwoners echt komen. Zoveel inwoners dat jullie er een dagtaak aan hebben om de stroom van bezoekers en insprekers te bedienen. En dan zijn we nieuwsgierig over de mening over het parkeren, het winkelvloeroppervlak en de schaalgrootte van het plan. Want op deze twee punten zullen wij de inspraakresultaten toetsen en meenemen in onze oordeelsvorming. Dat was het.
Dank u wel voor uw bijdrage. Fractie van Partij van de Arbeid, meneer Van Huisstede.
Ja, voorzitter. Vanavond kan de Raad van Bergen een grote stap voorwaarts zetten in de richting van een nieuwe invulling van het Hart van Bergen. Een stad die volgens de Partij van de Arbeid hard nodig is. Vraag een Bergenaar naar zijn mening over het plein en in tenminste 9 van de 10 reacties zul je horen dat het gebied waarover we vanavond praten een smet vormt binnen zijn dorp. Misschien vertelt hij wel over de geschiedenis van Bello, over het station, het rangeerterrein wat leeg achterbleef toen de spoorlijn werd opgeheven. Misschien zal hij mopperen over de Bakemaflet, waarover een deel van de bevolking ten tijde van de bouw al niet te spreken was. Maar de flat kwam er. Decennia lang zijn bestuurders, zeker ook wethouders van Partij van Arbeidhuizen, bezig geweest om een nieuwe, beter passende invulling te geven aan dit gebied. Tot ieders frustratie werd er weinig progressie geboekt. Laten we maar zeggen dat de tijd er gewoon nog niet rijp voor was. We accepteren steeds weer dat het mooie centrum van Bergen, met een prachtig punt de ruïnekerk, ontsierd zou blijven door gebouwen die er eigenlijk niet meer thuis hoorden. Maar er gloort hoop aan de horizon. De heer Trompert, onze stedenbouwkundige, heeft met zijn visie op het centrum het bestuur en de burgers van Bergen laten zien hoe het ook anders kan. Het kan mooier en het kan beter. Je hoeft geen architect of stedenbouwkundige te zijn om te begrijpen dat een aantrekkelijke centrum nu wel degelijk tot de mogelijkheden behoort. Dat we nu na zoveel jaren mogelijkheden zien om daadwerkelijk het centrum op de schop te nemen is fantastisch. We kunnen bijna niet wachten. Maar in ons enthousiasme schuilt ook direct een gevaar. We moeten voorkomen dat we blind vooruit rennen, omdat we nu eindelijk mogen en omdat we nu eindelijk kunnen. De besluiten die we de komende maanden gaan nemen over het centrum zullen na realisatie van de plannen letterlijk een leven lang beeldbepalend zijn. Met deze gedachte in het achterhoofd moet de gemeenteraad van Bergen er alles aan doen om de procedures die in dit megaproject gevolgd zullen gaan worden uiterst kritisch te bekijken. Er valt veel te winnen, maar zeker ook veel te verliezen. De stap die de raad vanavond moet gaan zetten is het nemen van een besluit of het plandocumenten rijp zijn voor inspraak door de bevolking. En waarover kunnen de burgers dan wat vinden? Nou, allereerst over het conceptontwerp structuurvisiewinkel Kernbergen. Dit document beschrijft de kaders en uitgangspunten waarbinnen de plannen voor het plein uitgewerkt dienen te worden. Talloze beleidsdocumenten van zowel Rijk als provincie als onze eigen gemeente geven kaders aan die aan die van toepassing zijn die, op de ontwikkelingen op het plein. Het college vraagt kennis te nemen van de concept ontwerpstructuurvisie Winkelkernbergen en de Partij van de Arbeid heeft daar kennis van genomen. Met het tweede beslispunt heeft de PvdA aanmerkelijk meer problemen. Daar wordt ons niet gevraagd kennis te nemen van de richtinggevende indicatieve notitie stedenbouwkundige randvoorwaarden. Nee, we moeten ook uitspreken dat deze notitie op hoofdlijnen een correcte uitwerking is van het raadsbesluit van 27 mei 2009. In deze raadsvergadering is echter niet of nauwelijks gesproken over bouwhoogtes en volumes. De raad heeft wel allerlei plattegronden gezien waarin de nieuwe bouwvlakken waren ingetekend. In de nieuwe stedenbouwkundige randvoorwaarden is dat platte vlak zeg maar uitgelegd in kubieke meters en bouwlagen. Het een en ander is zichtbaar gemaakt in tekeningen en een prachtige maquette. Van deze uitwerking kun je alles vinden. Mooi, niet mooi, groot, hoog, te hoog. Maar het blijft een richtinggevende indicatieve notitie. Je lijkt er bij het aannemen van dit beslispunt nog niet al erg op vast te leggen op hoogtes en bouwvolumes. Maar bladzijde 10 van de toelichting gooit roet in het eten. Daar wordt gesteld dat te grote aanpassingen verstrekkende economische gevolgen kunnen hebben. Dan denk je nog, ach, ik wil niet een heel plandeel schrappen, maar de toelichting gaat verder. Overal een bouwlaag af betekent economisch onhaalbaar plan terug bij af. En nu schrikken we toch. We vinden wel degelijk dat sommige bouwhoogtes in de plannen te hoog zijn. We hebben ook grote moeite met de hoogte en het volume van het beeldbepalende gebouw, het signaal. En nu komen we in een vervelende situatie. We zijn er groot voorstander van om verder te gaan met de procedure om de ontwikkeling op het plein mogelijk te maken. Maar we willen ons, op basis van ook niet openbare financiële verkenningen, op dit niveau niet committeren aan de stedenbouwkundige randvoorwaarden die in het stuk staan. Het lijkt ons ook lastig om een plan aan de bevolking voor te leggen, zoals we straks gaan doen met die inspraak, dat eigenlijk weinig wijzigingen toelaat, omdat het anders financieel uit de bocht vliegt. Ben er zo. Wij zullen daarom middels een amendement voorstellen om beslissing 2 aan te passen. Er staat geen 2 voor, maar het is wel het tweede aandachtstreepje. Voordat ik het amendement voor wil lezen, heb ik nog 2 vragen. In het stuk wordt gesproken over een nieuwe Grekswet en de mogelijkheden die deze wet biedt. En een van die mogelijkheden is dat investeringen in een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte, en dat centrum hoort daarbij, dat je dan op andere ontwikkelingen in onze gemeente daar een financiële bijdrage aan kan vragen voor die grote investering die je doet in het centrum. Ik wil graag van de wethouder weten of hij mij daar een paar voorbeelden van kan noemen, van hoe hij dat voor zich ziet en of hij ook denkt dat dat werkelijk ook gehanteerd gaat worden. Een andere vraag, en daar kwam ik op toen ik toch even terug aan het kijken was naar die raadsvergadering van 27 mei 2009. Dat was een amendement wat we destijds hebben aangenomen, een amendement van GroenLinks, waar de wethouder toen als raadslid zeg maar het woord voerde. En in dat amendement maakte u zich zorgen. U dacht, er staat een grote parkeergarage gepland, dat ding gaat een hoop geld kosten en het bouwvolume wat er bovenop moet komen, moet zeg maar ervoor zorgen dat die parkeergarage ondergronds betaalbaar blijft. En u maakte zich toen zorgen dat zeg maar die garage zo groot zou worden en zo kostbaar zou worden dat dat wel moest terugkomen in een heleboel bouwvolume bovengronds. En u zegt dan, GroenLinks wijst ondergronds parkeren niet af, maar stelt zich wel op het standpunt dat een definitieve keuze voor ondergronds parkeren pas kan worden gemaakt als inzichtelijk is welke gevolgen dat heeft voor het noodzakelijke bouwvolume bovengronds. Mijn vraag is, u hebt nu enig inzicht in het bouwvolume bovengronds. Vindt u nog steeds dat die parkeergarage daaronder dit waard is? Het volume daarboven. Nou, dan rest mij volgens mij niets anders dan het amendement nog voor te lezen. Even zien. De Raad van de Gemeente in Bergen bijeen. op 30 september 2010. Het beslispunt 2, dat is dit uit te spreken dat de richtinggevende indicatieve notitie stedenbouwkundige randvoorwaarde winkelkern Bergen, versie 15 juni 2010, op hoofdlijnen een correcte uitwerking is van het raadsbesluit van 27 mei 2009. En dit te wijzigen in de gemeenteraad neemt kennis van de richtinggevende indicatieve notitie, stedenbouwkundige randvoorwaarde, versie 15 juni 2010. En de toelichting daarbij, in het raadsbesluit van 27 mei 2009 wordt niet gesproken over bouwhoogtes. Wanneer wij nu uitspreken dat we de stedenbouwkundige randvoorwaarden en dergelijke juist uitgewerkt vinden, zijn wij voor de bouwhoogtes zoals ze in dit stuk staan. In het plan wordt uitgegaan van de mogelijkheid van 3 à 4 bouwlagen. De raad wordt gewaarschuwd dat grote aanpassingen, zeker wijzigingen, verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Nou, de vraag is welke. Die vraag laat ik even weg, want ik heb begrepen dat die wel beschreven staan in de financiële verkenning. We hebben ze niet op de avond waarin het uitgelegd werd gehoord, maar daar schijnt iets over in te staan. En we kunnen daarover niet praten, want die financiële verkenning is niet openbaar. De PvdA vindt de bouwhoogtes in plan deel 3, Noordzijde verlengde dreef, en in het plan 4 het signaal, niet pas in het dorpse karakter, de verstrekkende gevolgen, en daar willen we graag doorgerekend zien. Ook daarvoor geldt dat daar schijnbaar wat staat in de financiële verkenning. De inspraakreacties en de antwoorden daarop van het college willen wij graag kunnen meenemen in onze beslissing. Dat was hem.
Dank u wel. Fractie van de VVD, meneer Houtenbos.
Dank u wel, voorzitter. Ook de fractie van de VVD is blij dat er nu eindelijk een structuurvisie ligt voor de kern van Bergen. Nou, verschillende mensen brachten al Bello ter sprake. Toen Bello vertrok, zijn wij denk ik al gaan denken aan de verdere invulling van dit plan. De heer Ooyevaar dan als raadslid en ik dan als bewoner van Bergen. Maar eindelijk ligt er dan een stuk waar we mee verder kunnen. Wat zeker de inspraak in moet. We hebben veel stappen gezet, maar we realiseren ons ook binnen de VVD dat dit ook wel eens weer een eerste stap kan zijn. Want nu is de bevolking aan bod. En ik wil niet zo ver gaan als de heer Bijl dat ik bepaalde onderdelen roep van goh, komt alle en reageer op dat en dat onderdeel. Maar ik roept de bevolking wel op om heel nadrukkelijk hun stem te laten horen wat zij nu vinden van dit plan en van de toekomst van dit plan voor de gemeente Bergen. Een eerste stap, de resultaten van de inspraak moeten we afwachten en die zullen zeker van invloed zijn op de financiële kaders die we mogelijk moeten bijstellen. Dus de fractie van de VVD pleit ervoor zodra de meer duidelijkheid over de resultaten van die inspraken om ook heel nadrukkelijk weer naar die financiële kaders te kijken. En zo nodig, want er moeten verschillende stappen worden gemaakt, elk half jaar die financiële kaders te bezien, te toetsen en te evalueren mogelijk bij te stellen. Tot slot, voorzitter, laten we alsjeblieft als gemeente voor waken dat wij niet constant de trekkers zijn van het project, maar die dat overlaten aan projectleiders, maar dat we wel de teugels in de hand houden. Dat was voorzitter.
Dank u wel. Ik zag de vinger van meneer Bijl. Gaat
u gaan? Ja, meneer Houtenbos, u heeft het over dat we eventueel financiële kaders moeten bijstellen. Maar ik weet niet dat hier dat de raad over financiële kaders gesproken heeft als raad zijnde.
Nou, dat we ze mogelijk moeten bijstellen. Kijk, we hebben een aantal cijfers zijn ons voorgeschoteld.
Je kan iets bijstellen als je iets hebt aangenomen, als je iets hebt vastgesteld. Ja. Maar er zijn geen kaders vastgesteld. Dat vinden wij juist wat eraan mankeert aan het stuk.
Ja.
En dat willen wij graag horen van de wethouder.
Nou, dan wachten we het antwoord van de wethouder af.
Dus u bent ermee eens dat er financiële kaders gesteld moeten worden?
En dat ze periodiek moeten worden bezien en geëvalueerd.
Ja, ja, en die dienen dan wel.
We zitten we helemaal op één lijn.
Oké.
Okay. Niet altijd, maar nu wel.
Dat was het wat uw bijdrage betreft. Dank u wel. Dan de fractie van D66, meneer Half, tot slot. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. De fractie van D66 is blij dat er een stuk ligt. Blij dat er een stuk is. Wat eigenlijk na zoveel jaren eigenlijk het levenslicht kan zien. En wat ter inzage kan worden gelegd, wat ons betreft. We zijn natuurlijk niet op alle fronten direct akkoord met de zienswijze. En wat is mooi, wat is niet mooi. Dat is voor de ene is iets wel mooi, voor de andere is het wel mooi. In die zin kunnen we ons in grote lijnen aansluiten bij het pleidooi wat collega Peter van Huistede heeft uitgesproken. Hij zegt van ja, je neemt hier weliswaar een beslispunt aan waarin je eigenlijk zegt van dat dit uitgaat van een correcte weergave. Dat je aansluit bij een correcte weergave van het verslag van 27 mei 2009. Maar dat wil wat ons betreft niet zeggen dat we ons ook conformeren, onvoorwaardelijk conformeren aan die uitgangspunten. Dat betekent wat ons betreft is dat wij onze handen vrij willen houden om ook in de loop van het proces onze zienswijze te kunnen bijstellen op onderdelen uit het verhaal. En dan gaat het wat ons betreft ook direct om bouwlagen en om met name het gebouw Het Signaal, waarover al meerdere mensen vanavond hebben gesproken. De pijn wat ons betreft zit er met name in de financiële risico's, in de financiële paragraaf van dit document. Dat is een stuk wat hier ook in vertrouwelijkheid is behandeld. Maar waarvan wij toch eigenlijk op onderdelen vraagtekens hebben. En die vraagtekens die zitten met name op dat gebied waarvan wij niet direct beïnvloedbaarheid hebben. Bijvoorbeeld de verwerving van zaken en onroerend goed die op dit moment bij derden behoren. En die wij in handen dienen te krijgen om met name onze plannen uit te kunnen voeren. Welke risico's lopen wij erbij op het moment dat dat anders verloopt dan waar wij op dit moment vanuit gaan in de scenario's? Wat gebeurt er op het moment dat dat niet goed gaat? Wat betekent het voor de exploitatie op het moment dat er vanuit de inspraak en vanuit de zienswijze die gepresenteerd worden aanzienlijke stedenbouwkundige wijzigingen ontstaan ten behoeve van de exploitatie? Die risicoanalyse is wat ons betreft onvoldoende gemaakt en biedt onvoldoende houvast om zo dadelijk te kunnen zeggen van ja, alle risico's zijn afgedekt, het financiële plaatje klopt en daar kunnen wij klakkeloos mee akkoord gaan. Daar zitten wat ons betreft nog een aantal vraagtekens die ons op dit moment niet in de weg staan om in ieder geval de tervisielegging te starten, maar die in ieder geval zeggen dat wij met name graag meer zekerheid zouden willen hebben over de degelijkheid van de financiële aannames die we doen. En dat brengt ons in ieder geval op het punt dat wij een amendement willen indienen en die met name is gestoeld op het verkrijgen van met name dat financiële overzicht. En ik zal u het amendement voorlezen wat wij aanbieden. De Raad van de Gemeente Bergen in vergadering bijeen op 30 september 2010. En wij willen toevoegen als een nieuw beslispunt om een financiële second opinion als mede bijbehorende risicoanalyse te laten uitvoeren voor die elementen in het plan waarvoor de medewerking van derden is vereist, als mede een haalbaarheidstoetsing voor het gehele exploitatieplaatje. En deze stukken beschikbaar te hebben voor de Raad op het moment dat ook het resultaat uit inspraak beschikbaar is. En in de toelichting melden wij dat in ieder geval wij van mening zijn dat er een aantal financiële kanttekeningen kan worden geplaatst bij de financiële doorrekening van het exploitatieverhaal voor elementen in het plan, waarbij enerzijds de medewerking van derden is vereist en anderzijds wordt uitgegaan van een te behalen winstresultaat uit exploitatie. De fractie van D66.
Dank u wel. Iedereen is aan het woord geweest voor de eerste termijn. Geef nu het woord aan de wethouder. Nu weet ik niet of het voor u al mogelijk is om ook een reactie mee te nemen nu op de amendementen. U heeft er pas eentje natuurlijk, dat snap ik
wel. Ik heb er pas eentje, dus ik stel voor dat ik de tweede zo meteen even lees en dan ga ik direct antwoord. Want volgens mij kan ik daar in grote lijn wel in eerste termijn in ieder geval een antwoord op geven. Laat ik even teruggaan naar het beeld van meneer Ooyevaar over de Intercity. Het is op zich een Intercity stopt nog wel regelmatig volgens mij. Dus op zich is dat misschien niet zo'n gekke metafoor. Het moet geen boemeltje worden volgens mij. Maar het is wel belangrijk en ik zal daar een aantal keer op terugkomen om duidelijk te maken wat we nu precies vanavond beslissen en wat we in de volgende stappen in het proces gaan besluiten. Omdat ik de indruk heb dat daar een aantal zaken nog onduidelijk zijn. De VVD vertelde iets over de inspraak. Ik hoop ook dat er een heleboel mensen komen. Maar om het verhaal te beginnen, denk ik dat het goed is om erop te wijzen dat wat er nu ligt eigenlijk de vrucht is van al een heleboel meedenken en inspraak. Eigenlijk is het hele concept zoals het er nu ligt met de Brink. De Brink is een idee geweest van de bewonersvereniging van Bergen Centrum. Ik heb dat ook in de Ruïnekerk gememoreerd. Dat is misschien wel een mooie metafoor en een mooi beeld van hoeveel er is meegedacht door de verschillende groepen. In een kwaliteitsteam, in een klankbordgroep. Er zijn gesprekken geweest met de eigenaar. En natuurlijk is niet iedereen het met elkaar eens. En ik denk ook dat het een illusie is om te denken dat we straks een plan kunnen aannemen waar 100% van de bevolking enthousiast over zal zijn. Zo'n soort plan is het niet. Daar is het te complex voor. Daar is het te belangrijk voor. Maar we moeten wel ons best doen om zoveel mogelijk mensen mee te krijgen. Ik ga even de vragen af die zijn gesteld door het CDA. Allereerst een opmerking over verkeer en vervoer en de afwikkeling daarvan. Ik denk dat dat een vraag is, ik ga er nu niet al te uitgebreid op in, die natuurlijk op een later moment, als de tekeningen worden gemaakt, dus als het gaat om de afwikkeling van de openbare ruimte, u weet, het is eigenlijk het laatste deel van het project, dat daar goed naar gekeken moet worden. Er is natuurlijk wel goed gekeken nu naar de vraag of het mogelijk is überhaupt dat die lange bussen daar kunnen keren. En de deskundigen hebben ons verzekerd dat dat kan. Het tweede was een opmerking over het signaal, over de schaduwwerking. En over de financiën, misschien even in algemene zin, want er is ook door gemeentebelangen een opmerking over gemaakt als het ging over de twee onder één kappers. Hoe realistisch is het om de bedragen te krijgen die nu in de grondexploitatie, in de financiële verkenning staan. Wij hebben daar niet zelf een bedrag aangekoppeld natuurlijk, wij hebben daar informatie over ingewonnen bij makelaars. En het staat u natuurlijk vrij om daar anders over te denken dan de makelaars, maar wij denken dat dat de beste informatie is die beschikbaar is. U weet ook dat de tij op dit moment niet gunstig is. Maar we gaan er wel van uit dat het tij gaat aantrekken. Want het is niet een plan dat volgend jaar klaar is. De opmerking over de schaduwwerking, daar is naar mijn mening rekening mee gehouden. Het is namelijk niet zo dat het signaal in zijn geheel uit 5 bouwlagen bestaat. Als u goed naar het plan kijkt, dan ziet u dat het signaal wordt afgebouwd richting de Jan van Oldenburglaan. Ik ga ervan uit, of het nou een kathedraal is, een klokkentoren, de minaret, u noemt het maar op. Ongetwijfeld zullen er nog vele namen worden verzonnen. Dat lijkt me ook goed in de komende maanden. Dat er nog veel gesproken zal worden over het signaal. En ongetwijfeld ook over al dan niet de schaduwwerking. Dus ik stel voor dat we de bevolking alle ruimte geven om daar nu ook iets over te vinden. U vond de opmerking over onteigening, eventuele onteigening, onnodig confronterend. Dat ben ik niet met u eens. De opmerking die staat erin, omdat ik denk dat de raad zich moet realiseren dat bij zo'n complex project met zoveel eigenaren het van belang is om op enig moment een uitspraak te doen, ook voor degene die het gebied gaat ontwikkelen, over het al dan niet inzetten van het onteigeningsinstrument door de raad, door de gemeente Bergen. En daar hoeft u nu geen uitspraak over te doen, maar wij gaan die uitspraak wel van u vragen volgend jaar als de structuurvisie ter besluitvorming voor ligt. Het is namelijk mijn overtuiging dat een ontwikkelaar niet in het project zal stappen op het moment dat daar geen duidelijkheid over is. Dat is namelijk een groot risico voor een ontwikkelaar. Maar we zullen het daar ongetwijfeld nog over hebben. Dus niet bedoeld als onnodig confronterend, wel realistisch volgens mij en ook iets wat op tafel moet liggen, omdat we daar wel met elkaar over moeten hebben. De opmerkingen van gemeentebelangen. Ik heb er een aantal opgeschreven en ik moet zeggen dat ik bij een flink aantal daarvan verbaasd was. En die verbazing die zit hem in het feit dat er een heleboel informatie lijkt te ontbreken in het verhaal van gemeentebelangen die volgens mij aanwezig is. En ik noem ze even achter elkaar op. De financiële afbakening die maken wij niet op dit moment. Er is een financiële verkenning. En in die financiële verkenning staat eigenlijk een voorstel. Ten eerste staat er iets in over het resultaat. Maar er staat ook iets in over hoe wij denken volgend jaar om te gaan met de resultaten. En ook hoe we dat bijvoorbeeld in de begroting moeten gaan opnemen. Naar mijn idee staan alle gegevens die nodig zijn voor een duidelijke financiële afbakening daarin. De definitieve financiële afbakening die maken wij op het moment dat we het bestemmingsplan opstellen met de daarbij behorende grondexploitatie. En dat is dus
En dan kom ik op het tweede punt, en dat gaat over het eventueel knippen in twee structuurvisies. Dat zou ik u ten sterkste willen afraden. Wij doen namelijk, wij gaan twee bestemmingsplannen opstellen. En bij die bestemmingsplannen zit een grondexploitatie. En die stelt u gewoon vast op dat moment. Dat doet u dus ook nog niet volgend jaar. Als u de structuurvisie vaststelt, dan heeft u wel een financiële verkenning. Maar u stelt die grondexploitatie vast op het moment dat u het bestemmingsplan vaststelt. En dat zijn twee bestemmingsplannen. Gemeentebelangen stelt dat het tijdschema ontbreekt. Nou, volgens mij wordt er op twee plekken, ik heb er net een aantal momenten genoemd, wordt er in ieder geval op twee plekken gerefereerd. Dat is onder punt 6 op pagina 11. Dat zijn de grote lijnen. En in de financiële verkenning staat verder uitgeschreven hoe wij de planning voor ons zien. En dat is een planning die loopt van 2010 tot zeg maar 2017, 2016. Dus ik kan die opmerking niet zo goed plaatsen, dus misschien kan gemeentebelangen daar iets uitleg over geven of een toelichting geven. Dan zou er niets zijn gezegd over het parkeren en hoe wij komen tot het totaal aantal plaatsen en hoe de berekening is gemaakt. Nou, in de financiële verkenning is uitgegaan van de bestaande tarieven voor het parkeren met een indexering voor de komende jaren. En er is, en dat heeft ook bij de in de raadsmap gezeten, er is een berekening gemaakt van het aantal parkeerplaatsen gewoon op basis van het bestaande parkeerbeleid van de gemeente Bergen. En dan komen wij uit op die 225 plaatsen waarover het in de stukken gaat. Het heeft volgens mij niet zoveel zin om nu helemaal in detail te gaan vertellen hoe we daar aan zijn gekomen. En het staat u natuurlijk vrij om daar gewoon nog eens naar te kijken. Het is niet zo dat we die parkeerbalans vandaag vaststellen. Het gaat erom dat die er wel is en dat die informatie dus voorhanden is. Misschien nog één opmerking over het parkeren in het algemeen. Dat staat ook in het stuk. Er komt, voordat u de structuurvisie gaat vaststellen, ook flankerend beleid. En dat flankerend beleid zal onder andere betrekking hebben op het parkeren, omdat een van de zaken waar we over moeten praten met elkaar is hoe je zorgt dat de parkeergarages die je gaat bouwen ook volkomen. Want ze moeten wel te exploiteren zijn. En dat betekent dat we de discussie aan zullen moeten met elkaar over de parkeertarieven in de garage, maar vooral de parkeertarieven boven de grond. En daar staat een indicatieve uitspraak in het stuk. Dat zal namelijk betekenen dat de parkeertarieven boven de grond, waar je ze kort wilt hebben staan, flink omhoog moet. Dan de detailhandelstructuurvisie. Er staat een bijlage nummer 4 van de concept structuurvisie, een uitleg van de manier waarop we zijn omgegaan met de vierkante meters. Ik kan me voorstellen dat is een ingewikkelde som, hè, want een van de problemen was dat in de detailhandelstructuurvisie wordt gewerkt met zogenaamde vierkante meters WVO, dus dat is winkelvloeroppervlakte. En in de stukken die voorliggen gaat het over BVO, dus dat is het bruto vloeroppervlak. En daar zit een soort omrekeningspercentage in. Dat staat netjes op papier in de conceptstructuurvisie. Ook daar kunnen we natuurlijk nog een keer naar kijken of het allemaal klopt. We hebben er nog een keer naar gekeken. We hebben er natuurlijk al eerder regelmatig naar gekeken. En wij denken dat het klopt zoals het er staat. Ik heb al iets gezegd over die structuurvisies. Meneer Bijl maakt een opmerking over eerst het zuidelijk deel ontwikkelen. Dat is eigenlijk de harmonielocatie. Nou, dat gaan we doen. We maken één structuurvisie. Daar staat de afweging in van alle verschillende onderdelen. Hè, parkeren, volkshuisvestingsdoelstelling en ga zo maar door. Daarna knippen we dat op in twee bestemmingsplannen. En gaat eerst de harmonielocatie met grondexploitatie in de procedure. Dat doen we eerst. En daarna gaan we pas aan de gang met de winkelkern. Dan, even kijken. Vraagt GroenLinks of we alle structuurvisies op een dergelijke manier gaan doen. Nou, dat is wel ons voornemen. Dank voor de complimenten. Dat betekent ook, dat is ook een investering van tijd en energie. Het zijn grote projecten. Dat is een flinke belasting voor de organisatie. Ik denk ook dat complimenten wat dat betreft op zijn plaats zijn voor de organisatie. We zijn daarmee begonnen, dat weet u waarschijnlijk ook. Hè. In Schorl loopt een vergelijkbaar project. In Egmond aan Zee is het opgestart en volgend jaar gaan we ook in Egmond aan de Hoef beginnen. U noemt een aantal zaken waar u op gaat letten. in het vervolg, de schaal, het parkeren, het winkeloppervlak. Nou, dat lijken me allemaal belangrijke zaken waar wij natuurlijk ook vanuit het college goed naar zullen kijken als de zaak de inspraak in is gegaan. De Partij van de Arbeid waarschuwt om niet blind vooruit te gaan. Nou, ik zou dat niet, ik kan dat natuurlijk van harte onderschrijven. Natuurlijk moet het zorgvuldig gebeuren. Ik denk dat het tot nu toe een zorgvuldig proces is geweest. In de Ruïnekerk gaf iemand ons daar ook een compliment voor. Dat vond ik heel prettig, hè, om nou ook eens terug te horen van het is een goed proces geweest. En ik denk dat het belangrijk is om dat proces ook zorgvuldig te houden. Natuurlijk willen we iets realiseren, maar laten we het vooral op zijn tijd doen. De zorgvuldigheid betrachten. En ik snap de opmerkingen en de moeite die de Partij van de Arbeid heeft met zeg maar het tweede beslispunt. En ik snap ook het amendement dat ze hebben opgesteld. Ik ga het u toch ontraden en ik zal zo meteen ook uitleggen waarom. Misschien allereerst even een toelichting. Wat we hebben proberen aan te geven in het stuk is niet dat u een besluit neemt over het aantal bouwlagen. En we hebben wel iets gezegd over bouwlagen in dit stuk, omdat dat op dit moment noodzakelijk is volgens ons. Dat moet gebeuren in een structuurvisie en ook in een conceptstructuurvisie dus. Als u alleen kennis neemt van het stuk, dan kunt u volgend jaar besluiten om er een hele laag uit te halen. Dat mag. Dat kan ook als u vanavond akkoord gaat met het beslispunt zoals het voorligt van het college. Dus het is niet om u, we vragen u niet om te besluiten om in te stemmen met 3 of 4 bouwlagen. We hebben wel een waarschuwing opgenomen en daarom hebben we de formulering gebruikt die we hebben gebruikt. Als er een bouwlaag afgaat volgend jaar, als u nu al vindt dat het plan dermate massaal is dat er een bouwlaag af moet, dan is het onverstandig om nu de procedure in te gaan. Want over een half jaar zullen die bouwlagen er waarschijnlijk nog steeds op die manier in staan. Want als je er een bouwlaag uithaalt, dan heeft dat de verstrekkende financiële gevolgen waarvan u kennis heeft kunnen nemen in de financiële verkenning. Dus om even concreet in te gaan op het amendement en waarom ik het ontraad. U zegt in dit, de randwoord, vindt de bouwhoogtes et cetera te hoog. Nou, er is al, misschien is dat een toelichting. Er is al geschaafd aan de bouwhoogtes, bijvoorbeeld richting de bibliotheek, hè, dat heeft u A. Trompet ook horen vertellen. Daar is al een bouwlaag afgehaald om te zorgen dat die overgang beter verloopt. Dat soort aanpassingen, die zijn natuurlijk prima mogelijk. Dat moet ook, want anders heeft het geen zin om het participatie- en inspraaktraject in te gaan. Het enige waar we u voor willen waarschuwen, we hebben beperkte ambtelijke capaciteit, we hebben beperkte middelen, we gaan nu een traject in van een half jaar. En er zijn bepaalde wijzigingen in het plan die zo verstrekkend zijn dat je weet over een half jaar, ja dan is het niet economisch niet meer haalbaar. Daar hebben we u op willen wijzen en daarom hebben we een andere formulering gebruikt dan alleen maar kennisgeven. Het is inderdaad iets dwingender op die manier. Dat is volgens mij het verschil. U heeft mij nog 2 vragen gesteld. U vroeg mij een aantal voorbeelden te geven van de mogelijkheden die de nieuwe Grekswet toestaat om ook investeringen zeg maar elders te laten meebetalen aan de ontwikkeling in het centrumgebied. Ik hoop dat u, het is altijd een beetje gevaarlijk bij de Partij van de Arbeid, want je krijgt zo van, noem eens 3 voorbeelden, 2 voorbeelden, et cetera. Maar ik hoop dat 1 voorbeeld genoeg is. Wat wij kunnen doen is, we hebben onlangs is de raad geïnformeerd over het plan voor het kloosterterrein. Wij kunnen aan ontwikkelaars, bijvoorbeeld per ontwikkelde woning in de Kernbergen, een extra bedrag vragen omdat wij het centrum opknappen. Dat is een voorbeeld van de manier waarop je financieel zeg maar een deel kunt verhalen van de ontwikkeling. We hebben dat overigens niet meegenomen in de financiële verkenning. Het is nog te weinig uitgewerkt en bovendien vind ik ook niet dat je dat op die manier bij dit project moet doen. Maar dat is een ontwikkeling waar we op wijzen en waar we in de toekomst denk ik gebruik van moeten maken als die mogelijkheid er is. Dan citeert u mij uit eigen werk, dat is altijd goed. Het is inderdaad de fractie van GroenLinks geweest die vorig jaar heeft gezegd van pas op, als je parkeergarages gaat realiseren onder de grond, dat brengt kosten met zich mee. En dat betekent ook dat je een bepaald volume moet ontwikkelen boven de grond om die kosten te dragen. Dat klopt. Ik heb mij laten overtuigen door A. Trompert. Ik vind namelijk dat het stedenbouwkundig verhaal van A. Trompert een uitstekend verhaal is. En hij heeft een verhaal, zo is het plan ook ontstaan. Het plan is niet ontstaan meteen met de calculator erbij. Het plan is ontstaan, en zo heeft hij u geïnformeerd, met wat gebeurt er nou als je een bepaalde hoogte realiseert en hoe heeft dat te maken met de breedtes die je ook hebt. Als je geen tochtplein wil hebben, dan moet je een bepaalde hoogte realiseren. Ik vind dat een acceptabel verhaal. Hè? Ik ben daardoor overtuigd. Dus ik ben ook overtuigd met het verhaal. Vorig jaar was de vraag van wat is de afweging? Nou, ik vind dat het past binnen Bergen. Hè? De bouwhoogtes die je krijgt, dat is vergelijkbaar met de Dreef. Ik snap dat er discussie zal komen over het signaal. Maar het signaal staat daar wel met een reden. Het signaal staat er namelijk in het stedenbouwkundig verhaal van A. Trompert om te zorgen dat het plein niet te tochtig wordt, maar vooral ook als tegenwicht tegen het Centreville. En dat verhaal moeten we denk ik over hebben. Dat is een beter verhaal denk ik dan praten in termen van kathedralen, van zelfoverschatting of dat soort zaken. Laten we proberen elkaar in ieder geval op de argumenten te vangen. Goed, dan ga ik naar de opmerkingen van de VVD. De financiële kaders die worden bijgewerkt niet alleen na de inspraak, maar op elk moment dat er iets wijzigt in het plan. De financiële kaders, zoals die in de financiële verkenning staan, die zijn al, ik meen 5, 6, 7 keer aangepast. Op het moment dat wij een bouwlaag schrappen richting de bibliotheek, dan verandert er iets in de financiële verkenning. Dus het is een dynamisch document en u krijgt het voorgelegd als we de structuurvisie hebben volgend jaar in de vorm die het plan dan heeft. En dat heeft inderdaad financiële consequenties ongetwijfeld. Dan krijgt u dat gewoon weer terug. De gemeente moet oppassen dat ze geen trekker wordt. Ik denk dat het goed is, er waren toch wat vragen over de financiën. En misschien kom ik dan meteen ook toe aan de opmerkingen van D66 en over de financiële risico's. De gemeente kiest voor het meest conservatieve scenario dat mogelijk is. Ik denk dat het goed is dat u dat zich goed realiseert. Wij gaan geen panden verwerven. Dat zouden wij wel kunnen doen. Maar dat gaan we niet doen. Want dan staan die panden daar, zijn nog bezit, rentelasten, noem maar op. We hebben er expliciet voor gekozen om dat niet te doen. Wat wij doen, wij overleggen met de eigenaren op het plein. Wij willen komen tot een intentieovereenkomst en dan zoeken we een ontwikkelaar. En die ontwikkelaar, die gaat het werk doen. We zijn dus in die zin niet de trekker, maar we hebben wel de teugels in handen volgens mij. En dat was volgens mij wat u graag wilde. Dus ik denk, er was een opmerking. Ik heb helaas het amendement van D66, want ik ben wel snel, maar niet zo snel, nog niet kunnen bekijken, maar ik denk dat het berust op een misvatting misschien over de financiële risico's. Ik ben er niet tegen om een second opinion te laten doen, laat dat duidelijk zijn. Ik denk dat je dat dan moet doen voor het hele document. Hè. Vraag dan gewoon aan een externe partij, hebben we dit een beetje goed gedaan? We hebben wel, en dat wil ik toch opmerken, we hebben eigenlijk al externe partijen. Hè. We hebben een adviseur die van buiten komt, die heeft dit werk vaker gedaan. En die heeft natuurlijk ons geadviseerd over hoe zet je dat op. We hebben iemand intern die gewoon uit zijn eigen ervaring in het verleden weet hoe je dit soort zaken opstelt. Ik ben helemaal niet tegen een second opinion. Ik ben ervan overtuigd dat wat er nu ligt, dat dat een degelijk document is. Dus ik zou de kwalificaties in het amendement, die zou ik eruit halen. Laat dan gewoon een second opinion doen en stop die beide stukken straks als we de structuurvisie in het tweede kwartaal volgend jaar gebruiken. Volgens mij hebben we daar meer aan. Dat waren mijn opmerkingen in de eerste termijn.
Dank u wel. Ik kijk even rond. Is de behoefte aan de tweede termijn, meneer Ooyevaar.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. wij willen graag naar huis gaan met de gedachte dat de wethouder hier vanavond heeft verteld dat dus wat hem betreft, en ik wil het ook zo genotuleerd hebben, het document wat nu vanavond ter tafel ligt, fysiek en financieel een dynamisch document is. Dat houdt dus in dat je in de al werkende weg, heb ik ook gezegd, namens mijn fractie, dat je al werkende weg als raad, of toekomstige raad, bijstellingen moet kunnen doen in het hele plan gebeuren. Als u nu zegt, wat ons betreft, is de hele zaak nu met deze beslissing vanavond dichtgetimmerd,
dan hebben wij daar de grootst mogelijke moeite mee. Maar ik neem aan dat u dat niet bedoelt. Dat is één. Het tweede punt, u had het over de afwikkeling van het busverkeer. Ik heb het er ook over gehad. Als u op het ogenblik op het plein gaat kijken naar een 18 meter lange bus die gaat draaien, dan hou ik mijn hart vast. Want de vroegere verkenningen op dat terrein, die werden uitgevoerd met een veel kleinere bus. En de huidige bus draait al met zijn 18 meter bijna tot in de ingang van de parkeergarage van Deen. Zoveel ruimte heeft het ding nodig. Dan willen we er ook nog groen in violen. Waarschijnlijk zult u ook op een gegeven ogenblik nog een hele rand erin willen lijmen om die bus te geleden te geven. Om bij problemen een stuk van die rotonde mee te nemen. We hebben daar toch wat vraagtekens bij. Wilt u er alsjeblieft bij de onderhandelingen met wie dan ook goed omdenken dat het niet zomaar een rotondetje wordt waar dan een deskundige, we hebben vroeger heel veel deskundigen gehad, even van zegt, die bus kan daar draaien. Dat was vroeger een heel heikel punt in de diverse raden van Bergen en dat wordt op het ogenblik met die 18 meter bus alleen maar verergerd. Dus neemt u dat alsjeblieft mee. Dan heeft u een opmerking gemaakt dat u het confronterende element bij bouwstromen niet zo ziet zitten. Ik zou me levendig kunnen voorstellen dat als er iemand plotseling een fors bouwwerk voor zijn deur krijgt en de bezonning wordt daarmee dus ernstig geschaad en u zegt dan rustig, ja dan moet er onteigening op een of andere manier plaats kunnen vinden, weet ik wat, dan is het natuurlijk vechten van David tegen Goliath, want een kleine middenstander in het centrum kan nooit zeg maar de strijd aangaan met pak en beet bankenconglomeraten. Of Heijmans, of noem maar op. Grote bouwers. Maar die zullen ongetwijfeld met het idee komen van, dat plandeel pakken wij wel eventjes. Dus alles met elkaar. Ik neem aan dat het gesprek met dergelijke middenstanders zodanig kan worden georganiseerd en kan lopen, dat we de confrontatie met eigendoms, zeg maar, met onteigening van eigendommen, gewoonweg niet krijgen. En daarom vond ik het een beetje confronterend om het nu al in de stuk te zetten. Ik zou het liever helemaal gestrapt zien. Het jaagt de mensen alleen maar tegen u in het harnas. Dan ten aanzien van die schaduwwerking nog één woord. Het was onthutsend te merken dat bij de ontwikkeling van de Boendemakerhof, die op het ogenblik op punt staat om ook de inspraak in te gaan, dat de insprekers niet de beschikking konden krijgen, of hadden kunnen krijgen, over de bezonnings- of de schaduweffecten van grote gebouwen, pal achter de woonhuizen aan de Laudersweg. Dus geen wonder dat wij dan hier vanuit onze fractie zeggen van, wilt u alstublieft niet al te gemakkelijk doen over die bezonning. Ook al zit er een piepklein ruimtetje tussen, maar meer zal het niet zijn. Dan komt er misschien een straaltje erheen, dan kun je misschien net nog een, zeg maar een bakje tomaten inzetten, die dan ook een beetje door kunnen rijpen. En met alles met elkaar, wilt u er alstublieft een klein beetje om denken. Voor de rest, als u dus nu toezegt dat het een dynamisch fysiek en financieel vooral document is, dan hebben wij de indruk dat in de toekomst onze opvolgers in ieder geval de mouwen nog steeds iedere keer kunnen opstropen als iets niet gaat zoals het zou moeten gaan. En dan tenslotte nog één opmerking, de laatste. Als per saldo over 15 jaar het centrum zal zijn herschapen in het droombeeld van in dit geval Aad Rompert, waar ik blij mee zou zijn. En daar zou een beetje geld, daar zou geld bij moeten. En ik zie bijvoorbeeld dat wij in het Nieuw-Kranenburg 1,8 miljoen stoppen. Om daar ook wat vliegwiel-effecten door te krijgen. Dan vind ik het helemaal niet erg als wij uiteindelijk uit onze reserves een bepaald bedrag ophoesten. Waarmee we dan ook ons dorp aanzienlijk kunnen versterken. Dat was het, dank u wel.
Dank u wel. Ik ga het rijtje af zoals we bij de eerste termijn deden. Meneer Bijl, gemeente Lange.
Voorzitter. De heer Ooyevaar die stelde al wat, hè, van dat een financieel kader, dat mag een paar miljoen kosten. Dat geeft tenminste een uitspraak. Die uitspraak die hebben wij van het college niet mogen horen. Wij denken dat als je zo start, dat je niet weet waar je uitkomt. Je moet vooraf moet je, je kader stellen. Dat doe je in je huishouden, doe je ook. Voordat je met vakantie gaat, dan ga je zeggen, nou, zoveel geld heb ik en dan kan mijn lijst daar zijn.
Interruptie van meneer Ooyevaar.
Dat is toch onmogelijk? U weet toch niet wat over 3 jaar, zeg maar, een grondprijs doet of de bouwvolumes kosten? Dat weet u toch niet?
Als je als een bepaald financieel uitgangspunt hebt, dan weet je waar je eindigt. En dan ga je gaande de rit, ga je gewoon de zaken bijstellen.
Als donder op het ogenblik uitgaat van 1% rekenrente bij de pensioenen, dan zegt ieder Nederlander, dat kan over 4 jaar wel heel anders liggen, dat kan al wel 6 of 7% zijn.
Ja, kijk, u wilt schatting gaan waar bijvoorbeeld de gemeente Heilo ook ingegaan is. Zo'n project wordt gewoon steeds duurder, steeds duurder. Als we vooraf niet financiële kaders stellen, dan wordt het een puinhoop. Je moet je hoort van tevoren de kaders aan te geven en dan ga je trechteren. En dan ga je eventueel aanpassingen doen omdat je kaders gesteld zijn door de raad. En het is aan de raad om aan te geven wat de kaders zijn en aan het college om daar uitvoering aan te geven. Omdat... ja, rekening houden met die kaders. En dan kan dus ook het college voortvarend zijn gang gaan. Nu, zonder financiële kaders, zal het college steeds terug moeten naar de raad van... ja, het valt toch een beetje tegen om dit, om dat. En het wordt bijgesteld, bovendien, de controlerende functie van de raad is nihil als we geen kaders gaan stellen. Dus daarom ben ik daar sterk tegen. De wethouder heeft over zeer veel punten een heel goed antwoord en pleidooi ook gehouden om het stuk verder te brengen. Wij willen het stuk inderdaad wel zeker naar de inspraak brengen. We vinden dat de wagen is gaan rijden. We zijn blij dat hij eindelijk rijdt. Dus die moet doorgaan. De heer Ooyevaar die stelde ten aanzien van de planning al dat over 15 jaar is de boel gerealiseerd. Ik denk dat dat heel realistisch is. Hij heeft zoveel projecten gezien en weet wel waar het naartoe gaat. Wij vinden dat 2000 of 15 jaar vinden wel erg lang, maar wij denken ook dat het zinnig is dat het langer uit elkaar getrokken moet worden. En dat het ook bekend is dat het langer uit elkaar getrokken moet worden. Er komt een bulk aan vierkante meters winkeloppervlak. Waarvan ik begrepen heb dat ik het verkeerd zie, dat dus het bruto vloeroppervlak dat veel groter kan zijn. Ik heb die berekeningen niet gezien, laat ik het zo zeggen. Ik vind ook niet de taak dat ieder raadslid dat moet controleren. Maar ik zie de verhouding even niet zo sterk. Maar daarover wil ik wel is op een andere manier misschien met de wethouder praten of zijn ondersteunende ambtenaren. Over het parkeren. Ik ben blij met de uitspraak dat de bestaande tarieven gehandhaafd blijven. Zij dat mogelijk bovengronds dat er wat tarieven aangepast worden. Maar ik denk dat deze uitspraak dat rust geeft naar de ondernemers. Alhoewel later is weer gezegd, nou mogelijk moet daar wel weer aanpassingen komen. Het was niet helemaal sterk. Maar in eerste instantie, en ik ga ervan uit dat dat een zekerheid is, de bestaande tarieven blijven gehandhaafd. Buiten de index dan. Dan nog even, ja, het complex signaal wat gesteld is, dat moest het tegenwicht vormen voor Centreville. Ik weet dat de heer Hietbrink niet uit Bergen is, maar uit Egmond. En ik weet hoe ze daar gevolgd hebben, hoe Centreville tot stand is gekomen. Maar dat is, ja, het bestemmingsplan liet het toe. Maar het is door iedereen gezien als een zeer grote fout. Dat betekent dus dat als je het baseren op van het tegenwicht doen tot iets wat fout is, dan extrapoleer je een fout die nog eens veel groter is. En ik vind dat een verkeerd uitgangspunt. Dan ook het verhaal, we gaan als gemeente geen panden verwerven. Dan denk ik, nou dan ben ik toch wel mooi op verkeerde been gezet een half jaar geleden. Want we hebben het KCB gekocht en we hebben een flat daarboven gekocht. Dat hadden we dus niet moeten doen. Dus daarin zou ik ook graag willen horen van de wethouder hoe dat beleid nu opeens omgebogen is.
Dat was het voor de tweede termijn. Dank u wel. Mevrouw Braak, GroenLinks.
Ja, voorzitter. We willen de wethouder bedanken voor zijn heldere beantwoording. We zijn van mening dat alle opmerkingen die gemaakt zijn hier door de diverse collega's raadsleden, dat die zeer waardevol zijn. Maar wij denken dat het plan zo wel ter inspraak kan. Want vanuit de inspraak komen alle dingen naar boven die je kunt hebben. Kan het allemaal nog weer besproken worden. Dus we denken dat het een, ja, misschien een beetje voor de horde uitlopen is.
Interruptie van meneer Van Huisteden.
Ja, ja, ik wil toch dat toch even vragen. U hebt het stuk gelezen en u ziet daarin staan dat er wel degelijk wordt gezegd de inspraak mogen wijzigingen komen. Er staat ook heel gewoon letterlijk te grote wijzigingen betekent gewoon het terugwerpen van het of het zeg gewoon einde oefening. He, en dan hebben we het over te groot, dan hebben we het over een bouwlaag. Precies, een bouwlaag over het hele plan, maar wat als je in een bepaald plandeel wel een bouwlaag weghaalt? U legt zich nu ook vast.
Ik leg me helemaal nergens op vast.
Nou, dat staat er. Dan moet u dat beslissen. Ik kan het niet anders lezen dan dat er staat. Als je daar uitspreekt als raadslid of als partij, dat je die hoofdlijnen zoals die nu neergelegd zijn, een correcte uitwerking zijn van het raadsbesluit. Een raadsbesluit waarin over hoogtes en over bouwvolumes niet gesproken werd. Dat is later erbij gekomen en hebben wij op geen enkel moment als raad iets over kunnen en mogen vinden. Dat we nu, zeg maar, daar toch wel degelijk uitgangspunten vaststellen. Namelijk die 3-4 lagen staan er gewoon genoemd en er staat ook benoemd wat er gaat gebeuren als wij toch onverhoopt gaan besluiten later de boel weer te veranderen. Dan staat het duidelijk, het pand kan naar de ijskast of de vuilnisbak. En dat snap ik niet helemaal. Dan zou ik zeggen, we gaan hier toch, financieel worden we eigenlijk min of meer aan de ketting gelegd. Er mag ingesproken worden over allerlei stedenbouwkundige dingen. Maar het kan helemaal niet.
Waarom dank u wel voor uw interruptie. Mevrouw Braak, gaat uw gang.
Nou, ja, ik wilde even kort reageren. Volgens mij zijn pas de bestemmingsplannen met de hoogte en de dingen, die zijn echt bindend. En vanuit de inspraak zullen we wel zien wat er gebeurt. We hebben 3 punten aangegeven waarop we de inspraak gaan beoordelen. De wethouder die heeft gezegd wat er in hoe er in feite al omgegaan is met die groothoogte. Of met die bouwhoogtes. En dat is voor ons voldoende om, ja, om bij ons besluit te blijven. Het kan wat ons betreft de inspraak in. En de amendementen. Ja. Die zullen wij ook niet steunen. De wethouder heeft ook een toezegging gedaan over de financiële second opinion. Nou, vinden we prima. Dus vinden we dat amendement overbodig. Dat was het.
Dank u wel, meneer Van Huisteden. Het tweede termijn nog behoefte aan?
Ja, zeker. Ik probeer toch voor ogen te krijgen. Stel, de raad gaat hier akkoord. Het spul gaat de inspraak in. En er wordt ongelooflijk breed vanuit de Kernbergen, vanuit alle mensen die ermee te maken hebben, ingesproken en gezegd, het plan is te massaal, het plan is te groot. En er moet daar en daar een fors deel af. In bouwvolume moet er gewoon terug, het is te massaal. Dat zegt een grote groep mensen. Een forse groep mensen. Dan sta je daar als raad en zeg je, ja, cool, nou, ik ben zelf geen stedenbouwkundige, dus een hoop mensen vinden dat. En we moeten niet hebben dat er straks weer een ander plan komt waar weer 50 jaar tegen aangekeken wordt, waarvan mensen zeggen, dat vinden we niet mooi, of het moet hier weg. Maar je hebt je hier, wel degelijk als raad, toch vastgelegd. Kijk, ik hoorde de wethouder wel zeggen, ja, nee, maar dat kan straks nog het nodige veranderen. Maar dan denk ik van, om dan zo'n zwaar aan te zetten in het beleidsstuk, in de toelichting, dat schrappen van delen van het plan betekent einde oefening, dan snap ik die actie toch niet helemaal. Eén vraag heb ik nog wel, die kwam toch een beetje, werd een beetje getriggerd door het tijdpadverhaal. In die ontwerp structuurvisie zag ik staan op bladzijde 46 dat eerst in oktober, november die 3 bijeenkomsten komen met dat doel informatieoverdracht en inventariseren van meningen en ideeën. En dan is de volgende stap het de inspraakprocedure zeg maar opstarten. Wat gebeurt er dan met die meningen en ideeën die er dan uit die structuurvisie komen? Stel, of uit die 3 bijeenkomsten komen. De een is met de schriftjeshouders, met de mensen in de buurt enzovoort en later met anderen. Misschien kunt u daar nog wat over uitleggen. En nog één ding, u zegt, ik ben het toch wel eens met meneer Bijl over die uitgangspunten, hè? Centrifuge nemen als uitgangspunt en dan zeggen van, dat is ons referentiepunt, vind ik niet zo sterk, want inderdaad is daar een probleem geweest en ik kan me voorstellen dat de Deen wordt ook gebruikt als referentiepunt. Dat is nu Dat is neergezet in een periode dat het daar een heel breed gebeuren was. Het wordt straks smaller. En dan, dan ga je Deen als referentiepunt nemen. En dan zie je aan de overkant van de verlengde dreef ook vier hoog. En ja, als ik daar sta en ik kijk en ik denk, zo, dat wordt zo hoog, vind ik het toch heel pittig. Maar goed, dan is het weer mijn eigen mening. En ik wil eigenlijk graag dat mensen, de burgers die komen inspreken, daar wat over kunnen zeggen.
Dank u wel. Ga ik naar meneer Houtenbos. Heeft u nog behoefte aan een tweede termijn?
Heel kort, voorzitter. Hartelijk dank voor de uitvoerige en in sommige gevallen zelfs geruststellende woorden van de wethouder. Een dynamisch document. Ik vind wel, en dat komt dan als het goed is vanzelf terug, goed luisteren naar die geruststellende woorden, dat de actualisatie van de financiële kaders, dat we dat ook gewoon in de tijd zetten, gerelateerd aan de verschillende stappen die we gaan doen. Richting de heer Van Huisteden, het amendement. Onze fractie vindt het terecht dat het op een gegeven moment in het voorstel staat van, en ik denk dat iedereen zich dat wel realiseert, van, ja, ingrijpende aanpassingen van een plan, dat gaat geld kosten. Of dat gaat minder geld kosten. Ieder weldenkend mens moet zich dat realiseren. En wij hebben er ook geen bezwaar mee dat het ook nog een keer nadrukkelijk in het voorstel staat. Met betrekking tot het amendement van D66. Wij kunnen ons er deels in vinden, want wij hebben ook gevraagd van, laten we alsjeblieft alert zijn op die financiële ontwikkelingen. Maar om dat op dit moment te doen, ik denk dat het verstandig is, en de wethouder heeft dat ook aangegeven en toegezegd, om zodra de resultaten van de inspraak bekend zijn, om dan eens een second opinion uit te laten voeren van, ja, zit er nou echt, weten we echt waar we aan toe zijn. Dat was voorzitter.
Dank u wel. Tot slot de heer Half van D66.
Ja, even direct reageren op de laatste opmerking van Jan Houtenbos. Ik denk op het moment dat je dat dan pas start, je financiële second opinion, dat je opnieuw verder de tijd schiet. En het zou mooi zijn op het moment dat je dan ook gelijk je goede afweging kan maken. Dat is ook de reden waarom we het nu vragen. En niet straks op het moment dat de stukken, want dan schiet je weer de tijd in. Toch even reageren op de bijdrage van de wethouder. Van toch een aantal merkwaardigheden plaatsvond in uw beantwoording. Waar u aan de ene kant zegt, daar begon u mee. Gelet op het financiële plaatje. Ja, gaan we ook een beetje uit dat er zometeen een betere tijd aankomt. En als u doelt met name op verkoopresultaten bij hoogconjunctuur, dan zegt u daarna, ergens aan het eind van uw verhaal, ja, we hebben een worst case scenario gehanteerd. Volgens mij verhoudt dat zich niet tot elkaar. Aan de ene kant gaat u in het begin van het verhaal uit van dat u een verkoopopbrengst verwacht op een stukje hoogconjunctuur wat u aanziet komen de komende jaren. En daarna, aan het eind van het verhaal, zegt u, ja, we hebben het eigenlijk toch, ja, we zitten op in een worst case scenario. Nou, die twee die verhouden zich niet tot elkaar. U begint op een gegeven moment over de deskundige die is geraadpleegd bij met name het noemen van prijzen op basis van met name de financiële stukken. En de degelijkheid is samengesteld in de stukken zoals die er op dit moment is. Ja, dat is een deskundige waarvan eigenlijk, en dit is niet het forum en het podium waarin wij gaten moeten schieten in die deskundigheid, zullen we ook niet doen. Maar ik kan u met een paar hele simpele voorbeelden aanduiden dat er met name nogal wat vraagtekens kunnen worden gezet. Als je met name luistert naar de geluiden van met name de mensen die straks kunnen zorgen voor behoorlijk wat weerstand in het blokkeren van een aantal voornemens in dit plan. En dat zijn niet de eerste de beste. En dat zijn mensen die er met name voor kunnen zorgen dat dit plan een behoorlijk tijd de tijd in blijft schieten. Dat kan niet de bedoeling zijn van dit plan. De bedoeling van dit ambitieuze plan is dat we dit ook tot een stuk uitvoering kunnen brengen. Maar wat zou het jammer zijn op het moment dat je zo dadelijk tot de conclusie komt van, hey, we hebben ons toch dusdanig verkeken op een stukje deskundigheid, waarvan je eigenlijk zegt, hadden we dat niet vooraf kunnen weten. We zijn uitgegaan van een bepaalde deskundigheid. Dat is ook de reden waarom wij onze eigen verantwoordelijkheid op dit moment hebben. Om eigenlijk toch van u te verlangen om die second opinion toch als een derde beslispunt in dit verhaal te willen hebben. Wij willen dit gewoon. We hebben de mond vol bij het projectmatig werk over het beheersen van risico's. Het afdekken van risico's. Als raad hebben we daar een eigen verantwoordelijkheid in. Als organisatie hebben we daar een verantwoordelijkheid in. Laten we dan nu ook de verantwoordelijkheid nemen om met name dat stukje zorgvuldigheid te nemen. En niet zoals wat er in omliggende gemeenten gebeurt, dus Heinlo, het gemeentehuis van Castricum, waar projecten onbeheersbaar blijken. Als gevolg van met name aannames die er zijn gedaan. En iedere keer onsje meer. Want dat is de tendens in Nederland. Dus wij handhaven ons amendement, voorzitter.
Dank u wel. Dan is iedereen aan de beurt geweest voor de tweede termijn. Tot slot de wethouder. Gaat uw gang.
Ja, ik zal allereerst meneer Ooyemaar. Ja, ik hoop niet dat ik de indruk heb gewekt dat er iets dichtgetimmerd is. Die indruk heb ik in ieder geval niet willen wekken. Ik heb volgens mij duidelijk gezegd dat het een dynamisch document is. Ik heb alleen, en daar zal ik zo meteen nog even op terugkomen als ik de Partij van de Arbeid beantwoord, willen aangeven wat de marges zijn. Het busverkeer, ik zal dat zeker niet bagatelliseren. Ik ben blij dat u mij de rol toedicht om die onderhandelingen te voeren, aangezien die in 2016, 2015 zullen plaatsvinden. Dan zijn we een periode verder. Ik zal u daaraan herinneren tegen die tijd, meneer Ooyvaar. Het punt van de onteigening, ik heb dat zeker niet lichtzinnig bedoeld, begrijp me daar niet verkeerd over. En natuurlijk blijven wij in gesprek. Wij hebben het punt opgenomen omdat ik denk dat het goed is niet om mensen tegen de haren in te strijken, maar om daar wel heel duidelijk in te zijn. En daar moeten we een uitspraak over gaan doen. En ik vind ook dat de Raad zich moet realiseren bij zo'n complex project. Zullen wij op enig moment moeten aangeven, zijn wij bereid om dat instrument in te zetten of niet? Dat is namelijk vitale informatie voor het project. Maar goed, dat is volgens mij een herhaling van datgene wat ik al gezegd heb. Ik kom even terug op de opmerking van gemeentebelangen over de financiële informatie. Ja, ik denk toch, maar goed, dan herhaal ik mezelf ook, dat nu al kaders vaststellen, dat dat berust op een denkfout. Wij stellen de kaders vast op het moment dat we de bestemmingsplannen vaststellen. Tot die tijd heeft hij een indicatie van welke kant het opgaat. We hebben het nu over de stedenbouwkundige uitgangspunten. U bent geïnformeerd over het financiële landschap. Maar wij hoeven nu geen financiële kaders vast te stellen. Wij lopen op dit moment ook geen financiële risico's. Het project gaat door. Daar heeft u budget voor weggezet. En we gaan met elkaar praten als we de bestemmingsplannen vaststellen. Daarna moeten we gaan onderhandelen met een ontwikkelaar. Dan komen de financiën aan bod. Dat duurt nog even. Over de fasering moeten we denk ik ook praten op het moment dat we het hebben over de structuurvisie. De fasering verlengen, misschien is dat verstandig, daar moeten we het met elkaar over hebben. Dat heeft ook financiële consequenties. Dus dat zullen we dan ook moeten verwerken in een financiële verkenning. Het lijkt me niet verstandig om daar nu al op vooruit te lopen. Ik wil nadrukkelijk zeggen dat ik niet heb gezegd dat de bestaande tarieven worden gehandhaafd voor de parkeergarage. Ik heb gezegd dat in de financiële verkenning de bestaande tarieven worden gehanteerd met een indexering. En dat we met elkaar moeten gaan discussiëren over de parkeertarieven in het centrum van Bergen. En dat doen we vooruitlopend als flankerend beleid op het vaststellen van de structuurvisie. En ik heb ook aangegeven dat de tendens is, staat ook in het stuk, dat de tarieven bovengronds dan flink omhoog zullen moeten. Omdat we eigenlijk willen dat iedereen die langer dan een kwartier wil parkeren de parkeergarage ingaat. Dat is even de grote lijn. Maar we komen met een voorstel naar u toe. Ik denk dat we de discussie over het Zandverviel, die zullen we ongetwijfeld nog voeren, dat ga ik niet nu doen. Of het nieuw beleid is dat wij geen panden meer verwerven, dat mogen zo zijn. We hebben een inschatting gemaakt, ook gezien onze financiële situatie en gezien de tijd die het project gaat nemen om bijvoorbeeld, als het gaat om de Fortisbank, die staat nu te koop in het centrum van Bergen, daar zouden wij een bod op kunnen doen. Dat hebben we niet gedaan. Als u vindt dat het college zich daar anders in moet opstellen, dan moet u dat volgens mij middels een motie of een amendement duidelijk maken aan ons. Wij vinden dat onverstandig, omdat je dan grote financiële risico's neemt. En dat zijn precies die kleine bedragen ophogen telkens waar wij ons niet aan willen wagen. Dus wij zouden zeggen niet doen, maar dat is natuurlijk uiteindelijk aan u. De toezegging, GroenLinks zei iets over de toezegging voor een second opinion. Het lijkt mij geen slecht idee om een second opinion uit te voeren. Het lijkt mij ook goed om dat nu te doen en niet later. Dat hoeft namelijk niet. Volgens mij gaat het over de systematiek.
Hebben we de goede systematiek? Hanteren we bedragen die realistisch zijn? Maar die zullen toch in de loop van de tijd moeten worden aangepast. Hè? Er werd al iets gezegd over ja, die woningprijzen en dat verschuift in de tijd. Dus het is een dynamisch document. Dus volgens mij moet je de systematiek dan in een second opinion tegen het licht houden. Het lijkt mij goed. Om dan de gaten die erin kunnen worden geschoten, we hebben er niet met elkaar over van gedachten gewisseld, eerst een keer met elkaar te wisselen voordat we een second opinion vragen. Want dan weten we ook waar we op moeten letten volgens de raad. Maar ik denk dat we dat op een ander moment moeten doen en niet hier vanavond. Of dat voldoende voor u is om het amendement in te trekken, dat is aan u. Ja, de Partij van de Arbeid, nog één keer het amendement. Wat er staat in het stuk is volgens mij de constatering van een feit. Niets meer en niets minder. Ik lees het nog één keer voor. Er staat... de waarschuwing is dat grote aanpassingen... CQ-wijzigingen verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Dat lijkt mij de constatering van een feit. Niet meer en niet minder. Dat betekent ook, hoeveel ruimte is er voor de inspraak? Er is volgend jaar alle ruimte voor u als raad om te zeggen, wij willen er een bouwlaag af. Dat mag u vinden. Dan weet u ook wat de financiële consequenties daarvan zijn. Dat hebben we namelijk inzichtelijk gemaakt. Dus dat is volgens mij het besluit dat dan voor ligt aan de raad. Dat is, duidelijker kan ik het niet maken. En het enige wat we hebben willen aangeven, als u dat nu al vindt, dan is het misschien verstandig om daar nu ook al een conclusie aan te verbinden. En verder stelde u een vraag, en dat is een hele goede vraag volgens mij, over hoe gaan we nou om met die participatieavonden en de inspraak. Ik ben van mening dat het document dat de inspraak ingaat, dat moet in grote lijnen het document zijn dat u vanavond vrijgeeft voor de inspraak. Dus als uit de participatieavonden zou komen dat alle aanwezigen van mening zijn dat het signaal geschrapt moet worden en dat er een bouwlaag uit moet, dan moeten we dat document niet de inspraak inbrengen, maar dan komen we terug naar u. En dan zeggen we, nou, dit hebben we gehoord en er is opstand, men vindt het niks. Ik heb een hele andere indruk gekregen, dat wil ik wel zeggen. Dus ik heb er alle vertrouwen in. Op de avond in de Ruïnekerk, daar waren al 240 mensen. En ik vond de reacties over het algemeen positief kritisch. En ik hoop dat dat zo blijft. Dan, even kijken of ik nog een vraag mis. Ja, één opmerking nog over het verhaal van meneer Half. Ik ben niet uitgaan van een worst case scenario. Ik heb gezegd, we hebben gekozen voor het meest conservatieve financiële scenario. Wij nemen zo min mogelijk risico. De enige risico's die wij nemen is eigenlijk als we een grondexploitatie vaststellen. Dat is een document waar al over onderhandeld is. Dan zult u daar een klap moeten geven. Dan weet u op dat moment wat we verdienen of wat we moeten investeren. En dan kunt u ja of nee tegen zeggen. Zo eenvoudig is het volgens mij. Misschien is dat te zwart-wit, maar we hebben geprobeerd om de risico's te beperken. Bijvoorbeeld door niet, nadat er een aantal panden inderdaad zijn aangekocht, niet nog meer panden aan te kopen. Dat is de insteek van het college op dit moment. Zorgvuldig dus, behoudend misschien ook. Hè. Als u meer vaart wil maken, moeten we misschien wel aankopen. Nou, wij hebben besloten om dat niet te doen. Dat was het in de tweede termijn.
Dank u wel. U heeft nog een vraag. We doen geen derde termijn, meneer Van Huisstede.
Maar de wethouder leest mij een stukje voor. En daarin zegt hij... en daarna zegt hij tegen me, tenminste als ik het goed begrepen heb... als u nu al weet dat er bouwlagen, gedeeltes van bouwlagen, het signaal... Als dat eruit, als u daar eigenlijk niet mee eens bent, zoals dat nu in de in die structuur of in die uitgangspunten staat... Dan moet u daar misschien maar die consequentie aan verbinden. Ik neem aan dat u daarmee bedoelt dat ik dan eigenlijk tegen het in de inspraak brengen van dit plan ben. Ja? Oké. Okay. Maar dan snap ik...
Mag ik daarop reageren?
Stel voor dat de wethouder even reageert op uw vraag.
Ja, want het is...
Trek dan een conclusie, het lijkt me iets te snel gaan.
Nee, volgens mij heb ik namelijk heel duidelijk gezegd wat ik heb gezegd, dat wil ik nog een keer herhalen. Als u van mening bent nu al, zonder dat u weet hoe de bevolking reageert op het plan, dat het te massaal is en dat er een bouwlaag uit moet over het hele plan, niet hier of daar een klein beetje minder, hè, want dat hebben we bijvoorbeeld bij de bibliotheek al gegaan, dat heb ik gezegd. Als u dat nu al vindt,
dan weet u wat daar de financiële consequenties van zijn. En daar zou u een conclusie uit kunnen trekken. Dat is wat ik tegen u zeg.
Dank u wel. Tot slot nog een vraag, meneer Van Huijzee.
Ja, ik wil toch graag een beetje... Want hij...
Nou ja, we hebben meneer... 2 termijnen gehad, meneer Van Huijzee.
Ja, het probleem is... Waar... Nou, kijk...
Stelt u een vraag, formuleert u het wat kort...
Nou, kijk, het vervelende is dat in het stuk een voorbeeld wordt genoemd van een bouwlaag over het hele plan. Weghalen betekent dus financieel onhaalbaar, hè, want dat staat er verder nog meer, dan is het plan, dan zijn we bij nul. Maar dat gaat, er zijn meer mogelijkheden dan alleen maar dat. Er zijn wel meer ingrijpende zaken die niet... zeg maar inhouden het weghalen van een bouwlaag over het hele plan. Maar bijvoorbeeld wel het signaal veel en veel minder groot maken dan het nu is. Of op een bepaalde gedeelte eraf. Geldt dat dan ook? En dat is het veel. U zet het erin en ik had het er niet in gezet. Want dan gaan we gewoon een inspraak in. Dan kunnen wij inderdaad, want u zegt later ook. Je hebt uw handen nog vrij. Als u later wil dat die bouwlaag eraf gaat. Dan mag u dat zeggen. Dan heeft dat zijn financiële consequenties. Waarom dan nu dit neerleggen? Ik snap dat niet.
Tot slot een reactie van de wethouder en dan stoppen we.
Ja, volgens mij heb ik dat al gezegd, maar dat zal ik nog een keer herhalen. Ik denk... Kan ik door? Volgens mij is het goed dat we een duidelijk signaal afgeven. En dat hebben we gedaan, niet meer en niet minder. Als u volgend jaar besluit om toch een bouwlaag te schrappen over het hele plan, dan is dat uw goed recht. Dat heb ik volgens mij ook gezegd. Ik heb alleen aangegeven, u weet wat de financiële consequenties zijn, dat hebben we inzichtelijk gemaakt. En wij gaan nu een traject in dat veel vraagt van de organisatie, dat tijd kost. En ja, het is wel een afweging natuurlijk. We kunnen onze tijd en energie ook elders in stoppen. Ik wil dat niet, daarom ligt het voor. En dat hebben we u mee willen geven. U wordt niet gebonden aan 3 of 4 bouwlagen. Dat heb ik al gezegd, we hebben wel willen waarschuwen. Daar laat ik het bij.
Dank u wel. Dames en heren, we hebben een eerste en een tweede termijn gehad. U mag zo even. En het lijkt me goed dat we zo tot besluitvorming overgaan. Nu heb ik begrepen dat niet alle amendementen van tevoren naar u toegestuurd zijn. Dus ik zou me zo voor kunnen stellen dat u de behoefte heeft om dat binnen de fractie nog even te gaan bespreken. Dus ik zou willen voorstellen dat ik u even de ruimte bied om te schorsen. Zodat u nog even zorgvuldig naar de amendementen kunt kijken. En meneer Schiering, volgens mij haal ik het gras, maak ik het gras voor u goed
nou
weg.
Niet, wij gaan straks een hele historische beslissing nemen. Dus het lijkt mij niet onverstandig. Om hierover even met z'n allen goed na te denken.
Had ik dat goed aangevoeld?
Dank u.
5 voor 10, ik geef u 10 minuten. Is dat akkoord? Dan zie ik u 5 voor 10 weer terug. Succes. Dames en heren, ik stel voor dat we verder gaan met de besluitvorming. Nou mist er nog een lid van de fractie van gemeentebelangen.
Ja, onze voorzitter is even weg, helaas. Ik had het woord voor het onderwerp, dus misschien mag ik het vertellen.
Maar we gaan geen derde termijn meer doen. U wilt de stemverklaring afleggen? Gaat uw gang, meneer Bijl.
De stemverklaring ten aanzien van het eerste punt. Daar willen wij in meegaan, laat ik het zo stellen. Dus dat zal onze fractie vinden dat een echte voorwaarde. Het tweede amendement. Maar nu begrijp ik dat het mogelijk wordt ingetrokken. Het tweede amendement, dat vinden wij ook het ondersteunen waard. Dus daar willen we ook in meegaan.
Dank u wel. Meneer Half, D66, een stemverklaring, hè?
Ja, een stemverklaring, maar het geeft ook... Wij hebben tijdens de schorsing eventjes overlegd, ook met de wethouder. En we zouden eigenlijk het initiatief willen nemen om met name ons amendement terug te trekken. En in ieder geval de wethouder te vragen om met name een toezegging te doen op een tweetal onderdelen. Op basis waarvan we ons abonnement kunnen terugtrekken. Als u ons toestaat. En dat zijn de volgende twee vragen. En dat is in ieder geval of we op zeer korte termijn dan als fracties kunnen worden uitgenodigd. Om met name dan te praten over de uitgangspunten voor die second opinion. Wat moet daar wel en wat moet daar niet aan de orde komen. En in de tweede plaats of we met name het resultaat van die second opinion beschikbaar hebben. Voordat het de inspraak ingaat.
Reactie van de wethouder. Kunt u dat zo ter plekke doen?
Ja. Ik heb al toegezegd eerder dat wat mij betreft een goed idee is om een second opinion op te stellen. Ik denk ook dat het een goed idee is om dat te doen na overleg met leden van de verschillende raadsfracties. Zodat ook voor iedereen duidelijk is van wat wordt er dan precies onderzocht. En dan kunnen ook uw opmerkingen over de financiële verkenning worden meegenomen. Dus ik stel voor dat daar gewoon op korte termijn dan een afspraak voor wordt gemaakt. Beschikbaar voor de inspraak, dan vragen dat is wel korte dag. En ik vraag me af waarom u dat eigenlijk wilt. Volgens mij hebben we het document nodig op het moment dat we de structuurvisie vaststellen. Dat is het tweede kwartaal volgend jaar. Ja, de inspraak is al in januari. Ik denk dat we dat niet gaan halen. Dat is volgens mij niet realistisch. Dus ik zou u willen voorstellen om met elkaar af te spreken dat er als we straks de structuurvisie gaan vaststellen. Dat dan die second opinion er ligt. Zodat u allemaal weet van is dit nou een deugdelijk document waar we naar kijken. Ik denk dat het voor de inspraak nog niet noodzakelijk is.
Nog een reactie van meneer Half op uw amendement?
Nee, nou ja, wij zijn met de toezegging van de wethouder bereid om ons aan een amendement terug te trekken.
Dank u wel. Dat betekent dat amendement C, letter Cornelis, komt te vervallen. Dus we houden alleen amendement B over van de fractie van de Partij van de Arbeid. Wenst iemand nog een stemverklaring af te leggen? Ik kijk even rond aan de linkerkant. Nee. Dan gaan we nu over tot stemming. Wij kunnen overgaan tot stemming. Dan beginnen we eerst, even voor de goede orde, amendement B. Met de B van Bernard, amendement dat ingediend is door de Partij van de Arbeid. Wie is er voor dit amendement? Dat is de fractie van Gemeentebelangen, de fractie van de Partij van de Arbeid en de drie leden van de fractie van D66. Wie is er tegen dit amendement? De fractie van CDA, VVD en GroenLinks. Ik kijk even naar de griffier. Ja. 11 voor het amendement, 10 tegen. Dat betekent dat het amendement is aangenomen. Dan breng ik nu het geamendeerde voorstel in stemming. Wie is er voor het voorstel om kennis te nemen van de conceptontwerp, structuurvisie, winkelkernbergen, etcetera, etcetera? Wie is er voor dit voorstel? Dat is unaniem. Dank u wel, dan is dit voorstel geamendeerd aangenomen. Gefeliciteerd, alle partijen. We gaan naar punt 17 van de agenda. Het voorstel betreft het vaststellen van de startnotitie, accommodatiebeleid en de expliciet genoemde kaders. En ik wil u er even op wijzen dat het 10 uur is. En wij vergaderen in principe tot 11 uur. Lukt dat niet, dat betekent dat wij volgende week terug moeten komen. Dus ik wil u daar gewoon even op wijzen. 10:30? Half elf ga ik nog even kijken. Dat is goed, meneer Groot. Goed dat u er even op wijst. We gaan naar punt 17 van de agenda. Wie wenst daarover het woord te voeren? Mevrouw Kind, Partij van Arbeid.
Eigenlijk ben ik heel kort. We hebben in de commissie besproken, we waren allemaal heel erg blij mee. Maar we vinden het een dusdanig belangrijk stuk dat we het niet als hamerstuk wilden afdoen. De uitgangspunten, ik zal toch maar even mijn tekst pakken, dat gaat toch wat handiger. De richtinggevende kaders voor de startnotitie vinden wij prima. En alleen hebben we een beetje twijfels bij de bijlagen met de kerngetallen. Ze zijn wel duidelijk, maar zeker niet toepasbaar altijd op onze gemeente. Ik vind dat er bijvoorbeeld een uitgangspunt gehanteerd wordt voor kinderdagverblijven, waarbij een maat zou zijn hoeveel werkende vrouwen er zijn, denk ik, nou, dat is voor mij niet nodig. En dus ik denk dat we dat toch echt wel een beetje bij moeten stellen. Ja, staat er. Er is ook gevraagd voor een benchmarking. En ik denk dat dat heel vergelijkend onderzoek, hè? Zoiets ongeveer. Dat dat echt heel belangrijk is, omdat we in onze langgerekte gemeente toch voor behoorlijke uitdagingen staan om ons accommodatiebeleid goed te doen. En verder de complimenten voor dit stuk.
Dank u wel. Iemand anders nog? Meneer Messu?
Heel kort, mevrouw Kind heeft inderdaad de sfeer in de commissie heel duidelijk weergegeven. Iedereen vond het een goed stuk en een werkbaar stuk. Ik heb in de commissie voor twee dingen aandacht gevraagd en dat wil ik in deze raadsvergadering nog even herhalen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we proberen het tijdschema wat is opgesteld te halen. Dat zal best een flinke klus zijn, maar ik denk wel dat het belangrijk is in verband met de voortgang. En het tweede is, ik denk dat we heel veel aandacht moeten besteden aan verenigingen en instellingen die eventueel met negatieve gevolgen van het opstellen van deze accommodatiebeleidsnota geconfronteerd worden. Dus ik wil daar nog even expliciete aandacht voor vragen. En voor de rest sluit ik me aan bij de complimenten die mevrouw Kind heeft geuit.
Dank u wel, meneer Houtenbos.
Dank u wel, voorzitter. Ook de fractie van de VVD is gelukkig met deze startnotitie. Maar toch hebben wij gemeend, en dat hebben we ook aangekondigd in de commissie, om een tiende richtinggevend kader toe te voegen. En dat hebben we verwoord in een amendement, dat zal ik even voorlezen. Startnotitie accommodatiebeleid. De Raad van de Gemeente Bergen in vergadering bijeen op 30 september 2010. Ondergetekende stelt het volgende amendement voor. Invoeging van een extra richtinggevend kader na punt 4. En dat wordt dan punt 5. Bij het gebruik, de exploitatie van accommodaties, wordt de inzet van vrijwilligers, de zogenaamde sociale interventie, nadrukkelijk meegewogen. De punten 5 tot en met 9 van het raadsbesluit worden door deze invoeging vernummerd in 6 tot en met 10. Als toelichting, de VVD is van mening dat de inzet van vrijwilligers bij de vele activiteiten die onze gemeente kent van onschatbare waarde is om sportieve
en culturele activiteiten te realiseren. Deze inzet van vrijwilligers dient ons sinds ook nadrukkelijk als wegensfactor te worden meegenomen. We stellen dan ook voor om naast de 9 richtinggevende kaders, zoals opgenomen in het raadsbesluit, een 10e kader in te voegen.
Dank u wel. Ik zag de vinger van mevrouw Müller, GroenLinks. Gaat uw gang.
GroenLinks wil ook zich weer aansluiten bij de voorgaande sprekers. Wij hebben ook onze complimenten voor een uitstekende notitie met een goed uitgewerkt plan van aanpak. En we kunnen ons goed vinden in de kaders die gesteld zijn. En ik denk dat ik ook meteen al kan toevoegen dat we ook het eens zijn met door de VVD toegevoegde nummer 10 kader. Daar zijn we het ook mee eens.
Dank u wel. Meneer Half, D66.
Even een vraag aan collega Houtenbos. In uw motie, en dat is ook de discussie die we in de ARK hebben gehad, hebben we het gehad over de maatschappelijke doeltreffendheid. U heeft daarop in de commissie heeft u een toezegging gedaan. En ik vergeef u dat het hier niet in staat, maar ik ga ervan uit dat die toezegging gewoon overeind is gebleven. Als u dat kunt toezeggen, dan hoef ik daar voor de rest geen woorden over vuil te maken. En dan ga ik er gewoon vanuit dat die in de confrontatiematrix terugkomt.
Ja? U krijgt zo'n reactie van de wethouder. Iemand anders nog behoefte? Meneer Haring, gemeentebelangen.
Ja, voorzitter, dank u. Onze fractie is wat verdeeld over het stuk. Dat zal dan ook straks in de stemming duidelijk worden. Ik wil wel stellen dat onze fractie over de inhoudelijke kant van het stuk niet verdeeld is. En we vinden dus ook dat het is een goed stuk waar we mee door moeten gaan. De problemen zitten in de financiële kaders. Daar hebben we het in de Algemene Raadscommissie ook al over gehad. We zouden toch daar een stuk meer informatie eigenlijk over willen hebben. Als we alleen al constateren dus dat we praten over alleen dus deze technische kant over 2000 uren, een manjaar, die erin gaan zitten in fase 1 en fase 2. Dat heeft allemaal veel financiële consequenties en daar zouden we eigenlijk meer over hebben willen weten. Dat staat er nou niet in en daarom komt er dus een verdeelde stemming over. Wat betreft het amendement van onze collega's aan de overkant, dat vinden wij een zeer sympathiek amendement. En ik weet zeker dat wij daar met z'n allen in mee zullen gaan. Dank u.
Nou, het amendement wordt nu rondgedeeld. Ik geef het woord aan de wethouder voor een korte reactie. Gaat uw gang. En als het lukt, zou het mooi zijn als u direct ook iets over het amendement kunt zeggen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ga even het rijtje af. Eerst wil ik iedereen bedanken voor de complimenten van het stuk. Er is hard aan gewerkt in ieder geval om deze kaders zo op deze wijze op te stellen. Omdat het lijkt simpel, maar het is best wel complex. Omdat het uiteindelijk toch heel veel accommodaties en voorzieningen gaat betreffen. Dus ik kan u vertellen dat het een hele klus is om op de juiste wijze de kaders vast te stellen. Even kijken hoor, dan heb ik hier Partij van de Arbeid. Die geeft aan mevrouw Kind. Ik weet niet of de kengetallen altijd toepasbaar zijn op de gemeente Bergen. Nee, dat klopt. Het zijn landelijke kengetallen en richtlijnen. En het zal zeker niet altijd van toepassing zijn op de gemeente Bergen. Dus die match wordt telkens weer gemaakt als er gekeken wordt naar de accommodatie waar het over gaat. Dan nou, over benchmarking heeft u iets gezegd. Nou, dat heb ik toegezegd in de commissie. Meneer Mesuur heeft aangegeven twee zaken. Tijdschema, u heeft gelijk. Er zit best behoorlijke druk op het tijdschema. En we doen ons uiterste best. Tenminste, we gaan ervoor om dat tijdschema te halen. Het moet ook passen binnen het schema eigenlijk van de scenario's, van de bezuinigingsscenario's. Dus het is ook belangrijk dat we het gaan halen, het tijdschema. En de voldoende aandacht voor de verenigingen en de gevolgen ervan, dat is duidelijk. Meneer Houtenbos, die heeft een motie ingediend. Even kijken, of een amendement, sorry. Nou, in principe denk ik dat het een prima toevoeging is, maar ik heb inderdaad in de commissie ook al aangegeven van bij de uitwerking van de scenario straks zullen die sociale interventies meegenomen worden. Dus ik op zich, het amendement kunnen wij zo overnemen, maar het wordt in de uitwerking ook overgenomen. Dus ik kan u een toezegging doen dat er zeker wordt gekeken naar hoe relevant de accommodaties op dat moment zijn, welke activiteiten en welke sociale interventies er plaatsvinden. Dus dat even over uw amendement. Mevrouw Muller, dank u wel voor de complimenten. En meneer Half heeft iets gezegd over de maatschappelijke doeltreffendheid en die zouden we meenemen. Meneer Haring, over de financiële kaders. Ja, dit is het is een startnotitie zoals u weet. Er is heel duidelijk ingeformuleerd hoeveel tijd we hiervoor willen uit gaan trekken. En hoeveel uren we eraan willen besteden. Het zou al heel ver gaan voeren om in een startnotitie een kostenplaatje te maken. In dit stadium is dat niet mogelijk. Je kan wel in een later stadium aangeven wat zaken hebben gekost, wat een aantal activiteiten hebben gekost. Maar om in dit stadium een doorrekening te gaan maken naar bijvoorbeeld loonkosten, dat voert heel ver. Ik denk dat we er goed aan hebben gedaan om duidelijk in het stuk te stellen hoeveel uren wij inschatten, hoeveel werkuren hier gaan zitten. En dat moet voor u toch een hele goede indicatie zijn wat het uiteindelijk toch gaat kosten. Dus ik begrijp niet helemaal waarom u nu op dit moment al om die financiële kaders vraagt. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Is er nog behoefte aan een tweede termijn? Ik kijk even rond. Niemand? Meneer Houtenbos, u handhaaft het amendement van de VVD?
Ja, als ik goed geluisterd heb, omarmt de wethouder het amendement.
U wilt er toch een stemming brengen?
Graag.
Ja, dan gaan we nu over tot stemming, want ik hoor niet van iemand dat er behoefte is aan de tweede termijn. Amendement D. Wie is er voor het amendement van de VVD? Dat is unaniem, dan is het amendement aangenomen. Wie is er voor het geamendeerde voorstel? Ook unaniem.
Nee.
Pardon. Wie is er tegen dit voorstel? Twee leden van de fractie van gemeentebouw. Meneer Haring had ook al aangegeven dat er verdeeld gestemd zou worden. Ondanks dat is het voorstel toch aangenomen. Dank u wel. Dan gaan we naar punt 18 van de agenda. Voorstel betreft het kennis nemen van de overdrachtpercelen naar beide N9. En het vaststellen van de dekking voor de aankoop van het perceel met de daarbij behorende begrotingswijziging. Wil iemand hierover het woord voeren? Ik kijk even rond. Ja, gaat uw gang. Meneer Van Leijen, gemeentebelangen.
Dank u, voorzitter. Met betrekking tot de N9 en de tuinen die daar liggen, zou ik het volgende eigenlijk willen stellen. Met betrekking tot de tuinen is er sinds 2008, zijn we daar al bezig. De tuinen die zijn in 2008 ontruimd vanwege een mogelijke gevaar van munitie. En omwille van eigen veiligheid moesten de tuiners daar vertrekken, ondanks dat ze er al een jaar of 40 aan het scheppen waren in die grond. In 2008 is Rijkswaterstaat ook begonnen met het tracé uitleggen voor de huidige N9. En vanaf 2008 zijn er ook wat gesprekken gevoerd tussen de tuinersvereniging, de wijkverenigingen en ook met Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat heeft, zover het stuk aangeeft, een perceel aangekocht wat we dan mogelijk op termijn zouden overnemen. En die termijn, daar gaat het nou juist om. In het stuk wordt aangegeven dat er waarschijnlijk per 2012 de tuinen aangekocht zou kunnen worden, omdat er een bestemmingsplanwijziging moet plaatsvinden. En wat wij weten is dat de bewoners aan de Rijksweg eigenlijk niet zitten te wachten op de verplaatsing van die betreffende tuinen. De bewoners van de Rijksweg hebben al aangegeven dat ze naar de Raad van State willen gaan. Nou, het gevolg is dat de termijn daar behoorlijk mee wordt verdaagd. Want Raad van State, dat kan ongeveer wel een jaartje duren voordat dat zover is. En wat ik graag zou willen vragen in dit geval is aan de wethouder om een toezegging te doen voor ons in plaats van het indienen van een motie. Is dat de wethouder binnen een periode van 2 maanden ons een planning zou kunnen opleveren die uit te gaan werken en in de commissie te gaan bespreken. En in deze planning op te nemen wat haalbaar is in tijd en risico's. En wanneer het traject dan langer dan een jaar gaat duren tot aankoop van het perceel, is te kiezen voor een alternatief om de tuinen eerder open te kunnen stellen en zo tegemoet te kunnen komen aan de toezeggingen die destijds al min of meer door de toenmalig wethouder Plomp zijn gedaan, om die in te kunnen willigen, zodat de tuiners weer hun eigen stukje grond hebben en ook wat langer durende gewassen te kunnen plaatsen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Verleijen. Iemand anders nog behoefte aan? Nee, niemand. Dan is het woord nu aan de wethouder.
Dank u wel. Meneer Verleijen, dank u wel voor uw vragen. Een toezegging over een termijn is erg lastig in die zin dat we zijn bezig met de bestemmingsplanwijziging. Ik heb van collega Hietbrink vernomen dat hij in het verlengde van de structuurvisie landelijk gebied Noord en het vaststellen van de bestemmingsplanwijziging in maart, april 2011 gerealiseerd kan worden. Er kunnen zich, en ik zeg met nadruk, er kunnen zich bewoners voordoen die inderdaad bezwaar gaan aantekenen. Maar goed, dat hebben we gezien bij Kranenburg. Dat zien we bij andere zaken die soms, ik zeg het maar even heel gechargeerd, in de achtertuin van iemand anders plaatsvinden. Leiden tot reacties en tot inderdaad uitspraken als we gaan tot aan de Raad van State. Ik kan dat als overheid niet tegenhouden. Ik moet dat soort inspraak faciliteren. Ik kan niet zeggen tegen iemand van u mag niet naar de Raad van State. Dus wat ik wel kan doen, en het is ook mijn punt, dat ik als een soort mediator ga optreden tussen enerzijds de mensen van de volkstuinvereniging en anderzijds de bewoners die mogelijk bezwaar kunnen aantekenen. Ik heb 18 oktober een bespreking met de Landelijke Vereniging van Volkstuiners. Daar zit ook de volkstuinvereniging Schorel Oost bij. Wat we dan gaan doen is kijken of we een soort van charme-offensief kunnen inzetten naar die bewoners toe. Om te kijken of we ze met een goede ruimtelijke inrichting, gewoon met voorbeelden van hoe komt die moestuin of die volkstuin eruit te zien, kunnen overtuigen. En dat de soep lang niet zo heet wordt gegeten als zij wordt opgediend. Waar vooral de perceptie, de beeldvorming bij de bewoners zit, is dat er een soort stiefbeen- en zoon-achtige situatie gaat ontstaan. En ik kan u verzekeren, dat is absoluut niet het geval. We hebben wel degelijk ook middelen beschikbaar bij de gemeente om de zaak mooi in te richten, mooi aan te kleden, te voorzien van een mooie haag. En de volkstuinvereniging heeft ook bij monden van meneer Mink, de voorzitter, laten weten dat zij ook conform bepaalde richtlijnen die een brancheorganisatie stelt willen handelen. Dus dat betekent niet dat we met verrotte kozijnen werken die als kast gaan dienen. Nee, dat wordt gewoon keurig in orde gemaakt. Ik hoop met dat charme-offensief de percepties bij de bewoners rondom die tuinen weg te nemen. Helemaal zeker weet ik het niet. Want als men in percepties blijft volharden, dan kan men inderdaad tot aan de Raad van State. En er gaat inderdaad een jaar overheen. Vandaar ook dat we de termijn 2012 hebben genoemd. Maar het liefst natuurlijk zoveel eerder. En de toezegging die ik u doe, is dat ik mijn uiterste best zal doen om in het belang van de volkstuiners bewoners te overtuigen dat nogmaals de soep lang niet zo heet wordt gegeten als zij wordt opgediend.
Dank u wel. Meneer Verleijen, heeft u nog behoefte aan een tweede termijn?
Ja, graag. Ik hoor net van de wethouder dat er op 18 oktober een afspraak is. En daarmee denk ik dat de wethouder behoorlijk goed kan inventariseren wat de behoeftes is om wellicht de termijn wat te kunnen versnellen. Dus ik wil hem bedanken voor dit antwoord, maar ik zou toch graag willen horen of hij een planning kan opleveren, zodat we de tuinders weten waar ze aan toe zijn, want dat is eigenlijk met name mijn punt.
Nou, nog een laatste vraag aan de wethouder. Hoe kunt u duidelijker zijn over de planning?
Voorzitter, er lopen in principe twee planningen. Een administratieve planning rondom de bestemmingsplanwijziging en de bezwaren die daar uit naar voren kunnen komen. En een infrastructurele of civiel-technische planning. En als wij met Rijkswaterstaat annex MNO Vervat praten, de aannemer, ja, die zijn in principe volgend jaar, april 2011, klaar en kunnen de zaak dan ook opleveren. Dat is wat ik bij monden van de uitvoerder van de aannemer heb gehoord. Maar nogmaals, het administratieve traject rond die bestemmingsplanwijziging en de mogelijke bezwaren die daar naar voren komen. En personen of een persoon die zich tot aan de Raad van State kan wenden en die gewoon weigert per definitie om een volkstuin, hoe mooi we het ook inrichten, in zijn achtertuin te hebben. Ja, dat is een proces. Dat moeten wij als gemeente faciliteren. En het is dus heel erg afhankelijk van het charmeoffensief wat we op een bepaald moment gaan inzetten. Dan moeten we bezien uit de reacties, uit de percepties van de bewoners, of ze inderdaad nog steeds genegen zijn om richting de Raad van State te gaan. En ja, ik zou u vanzelfsprekend zo snel mogelijk informeren als ik het gevoel heb, laat ik het daar dan op houden, dat bewoners toch niet tevreden zijn met hetgeen wij daar, hoe mooi ook en hoe esthetisch verantwoord ook, willen inrichten. Maar nogmaals, een harde toezegging over een planning vind ik lastig, want als ik zeg van meneer Van Leijen, het is in maart, april of juni, juli 2011 helemaal afgerond en kat in bakkie. Ja, dan sta ik hier wederom verwachtingen te wekken die ik niet kan waarmaken. Want het kan ook wel eens zo zijn dat iemand, wat ik al zei, zegt van ik ga bezwaar aantekenen tot aan de Raad van State. En dan verlengt die termijn. Dus ik vind het heel lastig om die met name administratieve toezegging te doen. Civiel-technisch zou het per april 2011 kunnen.
Dank u wel. Ik zag nog even dat er een vraag kwam van meneer Edelschaap aan de wethouder, denk ik.
Dank u wel, voorzitter. We hebben het hier over tuinders. We hebben het hier over moestuin. We hebben het hier over mensen die vaak al op leeftijd zijn. En die dan voor een keuze staan van kan ik nou nog komende 3 jaar nog tuinen in mijn tuin? En dat is ook de vraag die ik aan de wethouder wil voorleggen. Naam als charmeoffensief en Raad van State, dat maakt de boel niet duidelijker. Kunt u een toezegging geven aan de Raad en ook aan die mensen dat zolang dat proces nog loopt, hè, naar die verwerving van die nieuwe locatie, dat zij in ieder geval kunnen blijven tuinen op de plek waar zij dan nu aan tuinen zijn?
Nou, korte reactie graag.
Ja, charmeoffensief. Ik kan me niet beter duiden dan dat ik me probeer met het charmeoffensief juist in te zetten voor die tuinders. En kunnen ze blijven tuinen waar ze nu tuinen tot de termijn? Natuurlijk, dat doen ze nu al op dit moment. Dus, ja.
Oké, dank u wel. Ik kijk even rond, kunnen wij tot stemming overgaan? Meneer Van Leijen knikt instemmend. Dan gaan we nu tot stemming over.
Ik wil er nog wel even op reageren. Ik kan met het punt zoals de wethouder aangeeft, kan ik vrij goed leven, omdat hij min of meer een toezegging heeft gedaan, is dat hij ons met de civiel-technische planning probeert op te leveren.
Dan breng ik nu in stemming. Het voorstel betreft het kennisnemen van de overdracht percelen, et cetera, et cetera. Wie is er voor dit voorstel? Ik zal even zorgvuldig rondkijken. Volgens mij, als ik het zo goed bekijk, is dat unaniem. Meneer Ooyvaar, kleine vinger. Maar die telt mee. Klein tuidertje. Dank u wel. Dames en heren, het is een paar minuten voor 10:30. Wat we nog op de agenda hebben staan is punt 20 en twee moties vreemd aan de orde van de vergadering. Mag ik met u afspreken dat we deze vanavond nog even afmaken? Kijk even naar CDA. Punt 20 wordt niet geschrapt, daar was eerder over gestemd, meneer Bestuur. Even bij de les blijven. Goed, we gaan naar punt 20 van de agenda. Voor ze betreft instemmen met de aanpassing van het investeringsplan, het beschikbaar stellen van kredieten en het vaststellen van de daarbij behorende begrotingswijziging. Ik kijk even rond. Wie wil hierover het woord voeren? Meneer Houtenbos, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb een poging gedaan om het van de agenda af te halen. En toen was de stemverhouding, als ik goed opgelet, 9-12. Maar ik ben nu toch wel hoopvol gestemd, want ik heb in ieder geval een drietal hier aan de overkant gehoord die gesproken hebben over de controlerende functie van de raad is nihil en grote problemen met de financiële kaders. En ik denk dat daar gaat het ook over in dit stuk. Waarvoor heeft de VVD problemen met dit stuk? En dat is misschien voor de mensen in de zaal en de luisteraars, kijkers, wat raar dat je een discussie aangaat met je eigen wethouder. Maar in het kader van dualisme moet dat kunnen. Daarvoor is het dualisme uitgevonden. Er heeft in dit stuk geen integrale afweging plaatsgevonden met betrekking tot de werken die genoemd worden, de projecten die genoemd worden en bijvoorbeeld het wegenbeheersplan. Er worden nieuwe zaken aangekaart van goh, we gaan nu andersom met een subsidie. Die nemen we maar niet meer mee bij de projecten en we zien wel wat we van de provincie krijgen. Het is een wijziging van het beleid en dit soort beleidswijzigingen moeten worden voorgelegd, dat hebben we met elkaar afgesproken, aan de commissie van onderzoek. En daar is dit niet aan de orde geweest. En ik vraag me af hoe wij op een gegeven moment met een voorstel met betrekking tot Kranenburg zouden zijn omgegaan als we geen rekening hadden gehouden met die subsidie van de provincie van 1,9 miljoen. Van goh, we zien wel of we dat geld krijgen. En zo gaan we hier wel mee om. Ook in relatie met de komende bezuinigingen vinden wij het op een gegeven moment toch onverantwoord om op dit moment een drietal nieuwe projecten op te voeren. En dan praat je toch gauw over een bedrag van 2,6 miljoen. In dit voorstel moet u zich realiseren dat er om een 15-tal projecten aanpassingen worden verricht. Sorry, ik ga toch wat commissiewerk doen omdat het niet in de commissie ARK besproken is. Al kijk ik naar de memo, naar het raadsvoorstel, dan is heel moeilijk aansluiting te vinden van welke projecten gaat het nu eigenlijk. U kijkt in het voorstel, u kijkt in de memo en u vergelijkt het met de bijlagen 1 en 2 en is het toch aardig wat speurwerk. Een drietal nieuwe projecten van toch 2,4, 2,6 miljoen. En dan gaat het over Hoflaan, Laudersweg, Oosterweg en Centrum. Geen subsidie wordt er opgenomen. Dan praat ik over een bedrag van 1 miljoen. Voor de projecten waar nu wordt mee geschoven. Als we in de toekomst geen rekening meer houden met de subsidie en we zien wel wat te krijgen van de provincie, praat ik over een bedrag van 2,6 miljoen, 2,7 miljoen. Al kijk ik naar de motivatie en ik pak er eentje uit, dat staat in de bijlage 1. Nou, dit is wel een heel belangrijk knooppunt, dit moeten we gauw oppakken en de bijlage 2 vervalt het gewoon. Waar heeft die discussie plaatsgevonden? En ik zie alleen in het stuk dat het technisch verantwoord is. Nou, en daar heeft onze fractie toch problemen mee. Er zijn een drietal projecten waar zonder meer budgetten worden verhoogd. En ik hoop dat u ze in de gaten hebt. Sportlaan Voorweg was opgenomen een bedrag van 450.000 euro. Dan zouden we rekening houden, moeten houden met een subsidie van 120.000 euro. Dus dan zou het per saldo 330. Dat is nu opgehoogd naar 670.000, 690.000 euro. Hetzelfde geldt voor Herenweg tussen Voorweg en Wagenmakersweg. 8 ton geraamd, we zitten nu op 1,1 miljoen. Zeilenboulevard, 5 ton en dat wordt nu 8 ton. Onze fractie vindt het onverantwoord om op dit moment met dit stuk akkoord te gaan. En we hadden dan ook een andere procedure, een nettere procedure van het gehele college verwacht. Daar wil ik het in instantie mee laten, voorzitter.
Dank u wel. Iemand anders nog? Meneer Messu, CDA.
Dank u wel, voorzitter.
Toen we spraken aan het begin van de vergadering over het agendapunt wel of niet behandelen, toen heb ik al aangegeven dat ik een beetje onbehagelijk gevoel heb bij dit voorstel. We hebben in de ARC heel duidelijk met elkaar afgesproken dat het voorstel niet rijp was om in de raad behandeld te worden. We hebben daarna aansluitend erop een memo van het college gekregen met een aantal verduidelijkingen en een stuk uitleg waarom bepaalde zaken wel en niet gehonoreerd zijn. En ik krijg dan het gevoel van, ja jongens, de commissie was hartstikke duidelijk en dan gaan we toch maar op de raadsagenda zetten. Hoe gaan wij daarmee om in de toekomst? Ik vind dat wel belangrijk om dat te weten. Want anders dan denk ik dat ik niet meer naar de commissievergaderingen ga en dat ik alleen maar in de raadsvergadering kom. Want ik zit er dan toch voor Jan Joker. Dat gevoel krijg ik een beetje. Dus ik heb daar ernstige problemen mee. Op zich denk ik dat de systematiek zoals die wordt voorgesteld wel een goede systematiek is. We zijn als fractie er eigenlijk van overtuigd dat we zeggen, dat is prima dat je dat op die manier gaat doen. We raken dan hopelijk eindelijk verlost van de onderuitputting van investeringskredieten en het is een goede zaak dat we daarvan verlost raken. Eerder beginnen met de voorbereidingen, daar alvast een krediet voor opnemen, prima zaak. De subsidieverhaal waar de heer Houtenbos het over heeft, ik denk dat het op zich, het is een keuze die je maakt. Hè? Je kunt zeggen van we nemen de subsidies wel op of we nemen ze niet op, maar dan moet je daar wel eenduidig beleid in voeren. Het zou best goed kunnen zijn om daar inderdaad rekening mee te houden dat je geen subsidies opneemt, maar dan moet je dat wel op alle fronten doen. En als je geen subsidies opneemt, heeft dat ook een negatief effect. Want het kan ook zijn dat men denkt van, ach, we hebben het krediet toch beschikbaar, we hoeven ons niet zo druk te maken, subsidie of geen subsidie, het werk gaat even goed door. Dat zou een naar trekje kunnen zijn. We hebben ook aandacht gevraagd voor de toezeggingen die er zijn gedaan aan de wijkverenigingen. En ik lees in de memo van het college dat ze zeggen de wijkverenigingen vinden het niet leuk, maar ze snappen het wel. Ja, zo kan ik er nog een paar op noemen. Ik denk, wijkverenigingen hebben natuurlijk op zich geen keus. Maar er zijn wel harde toezeggingen gedaan, met name in Egmond Binnen en in Berg aan Zee. En toen is er elke keer alweer geschoven met de jaartallen en we blijven schuiven. Blijven we dat doen in de toekomst? Wat voor afspraken gaan we maken? Hoe gaan we daar in de toekomst mee om? Ik denk dat wijkverenigingen ook rekening moeten kunnen houden met consistentie van afspraken. Je maakt je op deze manier niet geloofwaardig. We zijn het dus wel eens met de systematiek, maar over die investeringen, daar zou ik graag bij de begrotingsbehandelingen een discussie willen voeren. Ook in het kader van de bezuinigingen die eraan komen. En dan kunnen we denk ik juist de keuzes maken. Ik denk dat het nu te vroeg is om deze investeringen nu met elkaar vast te stellen, want we praten over niet een paar duizend euro, maar over wezenlijke bedragen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Wie wenst nog meer? Mevrouw Kind, Partij van Arbeid.
Voorzitter, wij hebben na het lezen van de memo en de oproep van het college om het toch op de raad te zetten, ervoor gekozen om inderdaad het hier op de agenda te laten staan. En wij vinden dat dit dat het hier haast gemaakt moet worden met het onderzoek, het investeren enzovoort. Het is inderdaad niet echt een koninklijke weg, maar ik denk dat we ook praktisch moeten denken en dat dit gewoon zo door moet gaan. Wij hebben alleen als Partij van de Arbeid één vraag en dat betreft de duurzaam veilig inrichten Herenweg Voorweg Wagenmakers. Weg moet dat zijn, er staat er consequent straat. Er is een amendement aangenomen. Ik weet niet of het afgelopen begrotingsvergadering was of die daarvoor, waarbij we ook aandacht vragen voor de voetgangers langs die weg. En hier staat alleen fietsvoorzieningen ontbreken. Dat is eigenlijk, daar wil ik hierbij nog even aandacht voor vragen.
Dank u wel, mevrouw De Ruiter, D66.
Ja, wij hebben ook aan de griffier laten weten dat wij dit agendapunt vanavond behandeld wilden zien, omdat wij wilden weten waarom het college zo'n haast ermee had. Die vraag is voor ons niet voldoende beantwoord. En wij vinden de argumenten van zowel het CDA als de VVD veel steekhoudender. Dus wij zullen niet meegaan met dit voorstel vanavond, omdat wij denken dat we, er zijn nog een paar grote onduidelijkheden, ook na het memo van het college, waar een heleboel zinnige dingen in staan, maar waar we ook nog vraagtekens over hebben. Dus wij willen toch terug in de commissie en dan, zoals de VVD aangaf en de CDA, bij de begroting dan erover gaan stemmen.
Dank u wel. Fractie van GroenLinks, geen bijdrage meer? Nee. Gemeentebelangen, meneer Verleijen, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter.
Met betrekking tot het voorliggende stuk zou ik wel alvast even willen beginnen met een compliment. We hebben het stuk is keurig uitgebreid middels een memo. Dat zie je denk ik ook gezien de korte tijd. Het college is dat we een aantal uitbreidingen hebben. Binnen dit stuk wil ik graag even op pagina 3 het begrotingsrisico, het stuk subsidie, het rode gedeelte naar voren willen halen. Het is daarom verstandig om subsidies in de toekomst niet meer in het krediet op te nemen en daardoor een lagere kapitaallast te ramen. En volgens ons zou dat een hogere kapitaallast moeten worden. Dat gezegd hebbende zou ik eigenlijk terug willen komen op het stuk subsidie, wat de heer Houtenbos ook al aankaartte. Wij zijn als fractie van mening is dat dat terug moet komen in de commissie van onderzoek, inderdaad. Daarnaast is er een punt genomen, aangegeven over de wijkverenigingen. Ben ik het volledig mee eens op persoonlijke titel? Waren het niet, is dat het verstandig zou zijn om dat ook mee te nemen in de begroting. Want dan kan je dat probleem voorkomen. En waar ik voor de wethouder nog een vraag op heb, is de onderhoudsachterstand. Of dat daadwerkelijk weer op peil komt, zoals ik ook al heb gevraagd in de commissie. Want dat ontbreekt nog in dit stuk.
Dank u wel. Iemand anders nog voor de eerste termijn? Kijk even rond. Dan is het woord aan de wethouder. U wilt schorsen? Hoeveel tijd heeft u nodig? 5 minuten, dan gaan we over 5 minuten weer verder. Dames en heren, mag ik u verzoeken, vriendelijk verzoeken zelfs, weer plaats te nemen? Ja, zoekt u allemaal even uw plekje weer op, dan kunnen we verder gaan met de vergadering. Het woord is aan wethouder Roem. Gaat uw gang.
Dank u wel. Ja, ik wil toch allereerst nog eventjes refereren aan het eerste compliment dat meneer Houtenbos eigenlijk gaf, dat het college behoorlijk uitvoerend bezig is. En dat is echt de...
Meneer Roem, dat was bij een heel ander agendapunt.
Oké, nou goed, het is wel volgens mij analoog aan deze. Want ook hier gaat de schop de grond in als u hier ja tegen zegt. En ik denk dat...
Schrijft ook projecten door.
De schop gaat de grond in als u hier ja tegen zegt. En ik denk dat dat alleen maar goed is voor deze gemeente, voor onze inwoners. En niet te vergeten ook de bouw. Ik begrijp dat er gewoon wat spanningen zijn ten aanzien van het proces waarop dit stuk weer beland is op de raadsvergadering. Ik doe daar eigenlijk als college geen uitspraak over, want u bent zelf verantwoordelijk voor het feit of u wel of niet iets agendeert. En dat is dus aan u. En als het vervolgens gaat om de subsidies. De BBV die schrijft het voorzichtigheidsbeginsel toe. Dat betekent dus dat we uitermate voorzichtig moeten zijn met het begroten. En niet per definitie subsidies mogen meenemen. Nou, daar wordt in deze context rekening mee gehouden. Het is overigens niet zo dat de incentive om subsidies binnen te halen hiermee van de baan is. We hebben recent in het college een nieuw BMW-voorblad vastgesteld, waarin heel duidelijk ook aan de ambtelijke organisatie wordt meegegeven dat bij ieder project of bij ieder beleidsstuk wat men oplevert en wat in het college komt, men de subsidies die er zijn bij provincie, Rijk en Europa in acht moet nemen en dat aan ons mede moet delen. En kijkt of er mogelijkheden zijn van cofinanciering. Dus nogmaals, de BBV die zegt, pas nou het voorzichtigheidsbeginsel toe, neem die subsidie niet per definitie mee. En de incentive is als zodanig nog steeds aanwezig. Het is niet zo dat, en dat is ook gelijk de reden waarom een aantal projecten ook duurder uitvallen. Het feit dat we die subsidies niet hebben meegenomen. Maar ook, mevrouw Kind refereerde eraan, dat we als college willen investeren in fiets- en voetgangerswegen. Nou, ook dat betekent dat we wegen soms moeten verbreden. Soms tot, hetgeen soms leidt tot extra grond aankopen. En daarbij dus ook relatief duurder uit zijn. Er is natuurlijk op zich voor het punt van de subsidies wel iets te zeggen. En ik geef meneer Houtenbos daar wel degelijk gelijk in. Hij voelt zich, of hij zegt terecht, ik merk toch een beetje dat hij zich gepasseerd voelt in deze, dat de commissie van onderzoek hier niet in betrokken is. We hebben 18 oktober een gesprek met elkaar in de commissie van onderzoek, wethouder en commissie van onderzoek. En ik zou heel graag met u van gedachten willen wisselen over dit item, over dit onderwerp, over dat subsidiebeleid waar u dan over heeft.
De reactie van meneer 18 oktober. Houtenbos.
Ja, voorzitter. 18 oktober hebben wij inderdaad overleg met het college, maar niet over dit onderwerp. Dat gaat over heel andere zaken. De commissie van onderzoek heeft een zelfstandige, onafhankelijke verantwoordelijkheid als het over dit punt gaat. En dat klinkt misschien hard, maar daar hebben de wethouder financiën niet bij nodig.
Goed, het is meer vanuit een zekere pietijd en vanuit een tegemoetkoming dat ik dit graag met u in samenspraak wil bespreken. Want ja, ik bedoel, we zitten hier tenslotte niet om elkaar het leven moeilijk te maken, maar om te kijken wat we het beste voor deze gemeente kunnen doen en hoe we elkaar in deze kunnen versterken. En als u een punt heeft met die subsidies, en nogmaals, dan wil ik daar gewoon in alle openhartigheid met u een keer over praten. En wellicht kan dat dan ook een keer op een informele wijze met de commissie van onderzoek. Goed, genoeg over die subsidies. Ik wil toch ook kijken naar de positieve punten van het punt van dit stuk. toen ik het las, toen dacht ik van ja, dit is eigenlijk gewoon een win-win situatie voor iedereen. Je kunt dit altijd bezien vanuit een hele verkokerde blik, vanuit de financiën, maar kijk ook eens naar wat het oplevert. En de Amper-organisatie heeft enorm haar best gedaan om op een eenduidige wijze tot een goede planning te komen. Ik twijfel niet aan de objectieve en integere wijze waarop zij tot keuzes is gekomen om bepaalde wegen wel of niet aan te pakken. En daaruit is dit gerold. En nogmaals, het positieve punt voor de gemeente is dat we de onderuitputting tegengaan, dat de schot de grond in gaat, dat we aan de slag kunnen met bestektekeningen. Andere punt wat ik heel positief vind is dat onze inwoners zien dat er ondanks deze economische recessie wel degelijk iets gebeurt in de gemeente. Dat er dus wel degelijk wordt geïnvesteerd. En een nog misschien wel groter voordeel is dat, en dat moet ik even bezien in het licht van het gesprek wat ik heb gehad met Bouwend Nederland, de brancheorganisatie van bouw- en infrabedrijven. Tot en met 2012 zit er behoorlijk de dip in deze branche. En er is nota bene een motie van het CDA verleden jaar in de raad gebracht waarin juist die branche, waarin juist de overheid gevraagd wordt bepaalde infrastructurele projecten te versnellen waarmee ze de branche kunnen ondersteunen. Nou, dat doen we dus ook bij deze. En ik denk dat dat dus alleen maar positief uitpakt voor ook al die medewerkers, al die mensen die hun baan hebben. En voor pak een beetje 1600 netto in de maand achter de asfaltmachine staan. En dat vind ik dus ook een goed bijkomend voordeel. En daarmee geven we ook richting en uitvoering aan de motie die destijds raadsbreed is aangenomen om de branche ook te stimuleren. Daarnaast is er ook in tal van verkiezingsprogramma's...
Even interruptie van meneer Messu.
Ja, meneer Roem, ik wil graag antwoord op mijn vragen en mijn opmerkingen. En niet een heel verhaal over de brancheorganisatie en het asfalt en wat er verdiend wordt achter de asfaltmachine. Dat vind ik niet zo interessant eerlijk gezegd. Dus hoe wilt u zich beperken tot de vragen en opmerkingen die gemaakt zijn alstublieft?
Ja, maar goed, wat ik u zeg, ik geef heel duidelijk aan dat in de context van uw nee tegen dit stuk, u feitelijk ook uw eigen motie die u verleden jaar heeft ingediend, onderuit gehaald. Dat wil ik dan ook even gezegd hebben. Ja, en over uw punt ten aanzien van de subsidie. Nou, daar heb ik net al een opmerking over gemaakt. De toezeggingen naar wijkverenigingen. Ja, wat ik ook al zei. Ik twijfel niet aan de integriteit en de objectiviteit van de ambtelijke organisatie. Om tot een keuze te komen waarom een straat of een weg wel of niet wordt aangepakt. CQ wordt onderhouden. En u heeft het steeds over Egmond Binnen. Daar zou een toezegging gedaan zijn. Ik heb van wethouder Luttig vernomen dat er geen sprake is van een keiharde toezegging, maar meer van een verwachting. En ik vind daar nog wel een bepaalde nuance in zitten. Ik wil ook echt benadrukken dat er nou niet iets als dat het dan niet iets is alsof er helemaal niets gedaan wordt in deze gemeente. Ik bedoel, kijken we naar de Kalkoverse weg of de Heiloerzeeweg en de Hoeverweg, dan wordt er wel degelijk in de Egmonden heel erg hard gewerkt aan de infrastructuur. Ook in Egmond binnen, nabij de Heemtuin, de Wielemaker is men druk bezig. Dus ja, ik wil dat toch in een wat genuanceerde context bezien. Daarnaast is er ook in tal van verkiezingsprogramma's aandacht geweest voor het beheer van de openbare ruimte en het investeren in die openbare ruimte. Nou, dat doen we bij deze ook. Er zijn zelfs raadsleden geweest die een motie hebben ingediend om bepaalde werkzaamheden juist naar voren te halen. Nou, daarin wordt in sommige gevallen ook tegemoet gekomen. Dus ja, als we met hagel schieten op een stuk, dan is er altijd wel wat te raken. Maar ik hoop toch wel dat de positieve punten, de win-win situatie voor de inwoners, voor ons als gemeente, ook financieel, want we gaan die onderuitputting tegen en we krijgen uiteindelijk 177.000 voordelig. Maar ook voor de branche zelf, dat die punten bij u ook gewoon prevaleren. En nogmaals, meneer Houtenbos had het over een dualistisch systeem. U bent zelf gewoon Verantwoordelijk in deze voor uw eigen besluit en beslissing. Maar ik hoop dat ik u in ieder geval heb over kunnen overtuigen van de positiviteit van dit voorstel.
We gaan neem aan de behoeftes aan een tweede termijn. Mevrouw de Ruiter, D66.
Ik wil de wethouder vragen in hoeverre die win-win situatie nou in gevaar komt als we dit gewoon wel volgens de normale weg laten verlopen. Dus dat dit even in de commissie van onderzoek ter behandeling kan komen en dat we het daarna in de ark van 21 oktober kunnen behandelen en dan voorts in een begrotingsbehandeling eventueel kunnen vaststellen.
Dank u wel. Iemand anders nog een vraag voor de tweede termijn? Meneer Houtenbos, tweede termijn, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil toch even reageren op het antwoord van de wethouder. Hij refereert aan BBV, voorzichtigheidsbeginsel. Ten aanzien van de subsidies. Ja, dan kom ik toch weer terug op het voorbeeld Kranenburg. Toen hadden we ook hetzelfde BBV. En toen gold dat voorzichtigheidsbeginsel niet. Om te benadrukken. We moeten daar heel nadrukkelijk bij stilstaan hoe we daar mee om moeten gaan. U noemt een aantal positieve zaken, want er worden allerlei zaken naar voren gehaald. Ik heb dat stuk heel kritisch gelezen. U schuift ook 8 projecten naar achter. U laat ook 2 projecten vervallen. Er zijn ambtelijke keuzes gemaakt. Dat is prima, daar hebben we de ambtelijke organisaties voor. Maar we hebben ook nog het bestuur, de commissie, de commissieleden, de raadsleden, die een afweging mogen maken. En dan moeten ze kunnen toetsen aan een wegenbeheersplan. En die toetsing is niet gebeurd. Daar hebben de raads- en commissieleden geen gelegenheid voor gehad. U heeft het over een voordeel van 177.000 euro in 2011. Wat u gemakshalve heeft het college dat al meegenomen in een najaarsnota en in de begroting 2011 die de raad nog moet vaststellen. Maar in de jaren daarna, in de jaren 2013 en 14, wordt het voor diezelfde burger wordt het weer veel duurder. Ook die afweging hebben we niet kunnen maken. Dus ik kan alleen maar ervoor pleiten. Laten we alsjeblieft de koninklijke weg behandelen. Laten we elkaar respecteren. De heer Messu heeft dat al aangegeven. De ARK was er heel duidelijk in. Hè, de Algemene Raadscommissie. Van dit stuk voldoet niet aan onze eisen. Daar hebben we zelfs enquêtes vullen we daarvoor in. Ik ben ook nieuwsgierig naar de uitslag van die enquête. Wat is nou de kwaliteit van een dergelijk raadstuk? En ik denk dat dit raadstuk in zijn algemeenheid minder goed heeft gescoord dan andere raadstukken. Dus nogmaals een verzoek aan u van kiest u voor de koninklijke weg en een oproep naar de raadsleden om ook die koninklijke weg te behandelen, zodat wij bijvoorbeeld bij de vaststelling van de najaarsnota en de begroting 2011 een integrale afweging kunnen maken over de financiële effecten van dergelijke voorstellen. Dat was voorzitter.
Dank u wel. Iemand anders nog voor de tweede termijn, meneer Van Leijen?
Dank u wel. Net als de D66 zijn wij als fractie ook van mening, luisterend naar de andere partijen, is dat het verstandig is het besluit uit te stellen. Daarmee en dan mee te nemen in de begrotingsbehandeling. Daarnaast heb ik denk ik even zitten slapen inmiddels rond dit tijdstip. Maar ik mis nog steeds het antwoord op de onderhoudsachterstanden of die weer op peil komen. Dus waarvoor dan?
Dank u wel. Ik wil de wethouder vragen om u te beperken tot de vragen die er gesteld zijn, gelet op de tijd. Dank u wel.
Wat ik u al schetste in zaken het uitstel. Nogmaals, het procesvoorstel en of een stuk al dan niet wordt verdaagd of later wordt behandeld. Ja, dat is aan de raad. Daar gaan wij als college niet over. Ik kan u alleen maar zeggen wat de consequenties zijn. En die heb ik in de eerdere vraag van meneer Messu al naar voren gebracht. Uw punt of de onderhoudsachterstand wordt ingelopen. Ja, dat is nu juist de hele kern van dit stuk. Er is in de ambtelijke organisatie behoorlijk hard gewerkt om met een goede gedegen planning te komen. Waarbij we A, die onderuitputting tegengaan en ook die onderhoudsachterstand gaan inlopen.
Dank u wel. Er was nog een vraag.
Ja, het risico, dat is wat ik al eerder schetste, dat als het wordt verdaagd en u stelt voor om het in oktober in de commissie te behandelen, en in de begrotingsraad van 2 november naar voren te laten komen als bij wijze van spreken eerste agendapunt en het wordt dan weer niet goedgekeurd, ja, dan zullen we met allerlei errata moeten werken om dat dan te verwerken in de begroting en de najaarsnota, dan wel misschien een andere raadsvergadering uitschrijven om dat ambtelijk nog allemaal te kunnen verwerken. Dus ja, dat is dan het proces zoals het geschetst wordt. En als u het uitstelt, dan gaan we hier als zodanig als ambtelijke organisatie ook niet mee aan het werk. En dat betekent ook gewoon dat bepaalde plannen die nu op stapel staan en bestekken die worden aangevraagd, gewoon on hold komen te staan. Zo simpel is het. U bent gewoon de baas. U bepaalt uiteindelijk ook gewoon hoe dit procesvoorstel of hoe dit voorstel verder in behandeling wordt genomen.
Meneer Messu, u heeft een interruptie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, nog even een aansluiten bij datgene wat een aantal andere fractieleden hebben verteld. Het is natuurlijk zo dat we normaal gesproken het investeringsschema altijd bij de begroting behandelen. Daar de afwegingen maken. Ook in het kader van de nieuwe begroting die eraan komt en de bezuinigingen. Dus ik wou nogmaals een warm pleidooi houden om te zeggen laten we dat nu die paar weken nog even aanzien. En bij de begrotingsbehandeling een goede duidelijke afweging maken met elkaar.
Dank u wel. Niemand nog voor de tweede termijn? Dan stel ik voor dat we gaan besluiten. Volgens mij zijn alle beraadslagingen wel voldoende afgewogen. Wie is er voor het voorstel om in te stemmen met de aanpassing van het investeringsplan, het beschikbaar stellen van kredieten en het vaststellen van de daarbij behorende begrotingswijziging? Wie is er voor dit voorstel? Dat is de fractie van GroenLinks. En dat zijn de twee leden van de fractie van de Partij van de Arbeid. Wie is er tegen dit voorstel? D66, gemeentebelangen, VVD en CDA. Dan is dit voorstel niet aangenomen. Dank u wel. Ja, mevrouw de Ruiten.
Moeten we dan nu niet met elkaar vaststellen dat het doorgeschoven wordt naar de volgende Algemene Raadscommissie?
Het lijkt mij dat het college zich hier eens even over moet gaan buigen wat nu verder. Het college moet met een reactie komen. Maar wel indachtig van wat er hier vanavond gezegd is uiteraard. Ja? De wethouder komt er wel op terug. Praat er in het college wel over. Dan hebben we nog de motie van de VVD.
Dank u wel, voorzitter. Onderwerp van de motie is verwerking van de financiële gevolgen raadsvoorstellen. Ik zal hem even voorlezen. De Raad van de Gemeente Bergen in vergadering bijeen op 30 september 2011. Overwegende dat het college bij het opstellen van begroting, voorjaarsnota, najaarsnota en jaarrekening in een aantal gevallen vooruitloopt op besluiten die nog door de Raad moeten worden genomen. De financiële consequenties van de nog te nemen raadsbesluiten in de begroting, voorjaarsnota, najaarsnota en jaarrekening verwerkt. 3. Dat door deze werkwijze het budgetrecht van de raad geweld wordt aangedaan, dan wel wordt ontkracht. 4. Door deze werkwijze verwarring en miscommunicatie kan ontstaan. 5. Door deze werkwijze de beraadslaging en de discussie in de gemeenteraad wordt ontkracht. Conclusie. Draagt het college op. Alleen de financiële consequenties van raadsbesluiten in begroting, voorjaarsnota, najaarsnota en jaarrekening op te nemen van besluiten waartoe de raad ook feitelijk al een beslissing heeft genomen en gaat over tot de orde van de dag. Dat was voorzitter.
Dank u wel. Wie wenst hierover het woord? Meneer Van Huisstede, gaat uw gang.
Ja, voorzitter, wij willen graag even een stemverklaring geven. Wij zullen voor dit amendement stemmen. Het is misschien een motie. Beetje... Ah, sorry, motie. Het is een beetje raar misschien, aangezien we net ook voor het beleidsplan van de wethouder hebben gestemd. Maar ik moet het zo zien dat we geen voorschrijd inzien. Maar we zijn daarmee akkoord gegaan en je kunt het zien als een laatste waarschuwing. We hopen dat het in de toekomst inderdaad wel de nette manier is. En we zagen dat laat het vorige punt als een, stout en nooit meer doen.
Dank u wel. Meneer Zeilen, gaat u gang.
Voorzitter, dank u.
De heer Houtenbos las de conclusie voor en in de tekst die we gekregen hebben ontbreken drie cruciale woorden. Na jaarrekening moet staan op te nemen. Heb ik dat goed begrepen? Anders begrijp ik de zin niet.
Heeft iedereen helder op het netvlies wat er precies bedoeld wordt? Ja? Ja, dat helpt. Meneer Edelschaap, GroenLinks.
Ja, dank u voorzitter. Ik wil graag het antwoord van de wethouder hierover horen. Welke consequenties dit heeft?
Dat gaat zo gebeuren. Ik kijk eerst even naar de raad. Iemand anders nog behoefte aan een reactie op de motie? Korte reactie van de wethouder. Hoe lang wilt u schorsen? 5 minuten. Wilt u alstublieft blijven zitten op uw plaats, dan kunnen we zo snel mogelijk weer verder. Dank u wel. Dames en heren, wilt u zo vriendelijk zijn om nog even plaats te nemen? We zijn bijna klaar met de vergadering. Geef het woord aan de wethouder. Korte reactie graag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we krijgen dit nu zo plomverloren op ons bord. We zouden dit graag even willen aanhouden en ook even ambtelijk willen laten toetsen. Want het heeft waarschijnlijk ook consequenties voor onze eigen PNC-cyclus. Nogmaals, het verzoek is of we hem even mogen aanhouden en er in een later stadium op terug mogen komen.
Ik kijk even naar de indiener als eerste en daarna krijgt meneer Half nog het woord. Meneer Houtenbos, wilt u hem aanhouden?
Nee, voorzitter, wil ik niet.
Meneer Half, gaat u gang.
Ja, reactie van de wethouder verbaast ons in hoge mate. Dit is gewoon reglement van orde waar je hier gewoon met elkaar moet werken. Dit is, moet niets vreemd zijn, ook voor u als bestuurder, om gewoon zich te houden gewoon aan de spelregels die je gewoon te maken hebt met openbaar bestuur. Dit zijn gewoon de spelregels, die hoort u gewoon te kennen.
Ja, maar nogmaals, ik geef u een reactie op de motie en die vraagt u van mij. En ik zeg van, dit heeft consequenties voor onze PNC-cyclus. We willen dit graag ook nog even intern toetsen. Wat is er nou verkeerd aan als ik u een voorstel of een verzoek doe van of u het alsjeblieft wil aanhouden en dat wij erop terugkomen?
Ja, het merkwaardige zit hem in het feit dat u iets wil toetsen op wat in afwijking is op wat normaal gewoon gebruikelijk is. Dit, wat hier ligt is gewoon algemeen behoorlijk bestuur en volgens gewoon een normaal reglement van orde. En wat u doet is te kijken van of u met name zich kunt vinden, ook ambtelijk, met name in de cyclus van planning en controle. Maar daarbij ervan uitgaande dat u dan iets moet repareren wat blijkbaar in afwijking is op het normale reglement van orde.
Ja, maar meneer Hoog, we zijn net overgegaan naar een vijfwekelijkse cyclus. En dat heeft ook nog wat consequenties voor bijvoorbeeld de aanlevering van stukken, voor de begroting en de najaarsnota. Ja, we zouden dat graag even... Ik sta er niet per definitie negatief tegenover, maar ik mag toch wel ook mijn verantwoordelijkheid nemen als bestuurder om het even intern kundig te laten toetsen. Voorzitter.
Meneer Houterbos.
Voorzitter, dat lijkt me geen bezwaar om deze motie gewoon vanavond aan te als hij in de meerderheid wordt aangenomen. Want wij hebben net voor de zomervakantie hebben ook een aantal moties en amendementen aangenomen met betrekking tot de horecabeleid. Maar op een gegeven moment ook in een latere instantie, een 6-7 weken later, het college daarop heeft gereageerd. Dus de heer Roem heeft ook gelegenheid om nadat deze motie is aangenomen daarop te reageren. En daar wachten we dan wel af.
Nou, even voor alle helderheid, meneer Houterbos. U gaat nu wel even wat zaken met elkaar vermengen waar ik toch wel enige moeite mee heb als portefeuillehouder horeca. Dat was een besluit. Ja, wacht even. Ja, u zit al in de startblok, ik zie het. Dat was een besluit wat genomen is en het verdient bepaald geen schoonheidsprijs voor een prettige werkwijze om weer terug te moeten komen naar de raad. Om met een aangepast voorstel te komen. Dus dat is niet iets waar dit college, dan laat ik het even dat wat breder maken, even weghalen bij meneer Roem, waar dit college op zit te wachten. We willen graag met elkaar, raad en college, de goede besluiten nemen. Daar moet u zich toch ook wel in kunnen herkennen, neem ik aan.
Ik kan me daar niet herkennen, maar ten aanzien van deze motie, daar is niets mis mee. En als deze motie wordt aangenomen in de raad, dan heeft het college alle gelegenheid om daar op te reageren. Dat is de bevoegdheid van het college. En we hebben zelfs volgende week donderdag hebben we nog een afspraak, fractievoorzitters en college. En dan kunnen we ook nog op terugkomen.
Mag ik u even een vraag stellen over welk jaartal heeft u het van de najaarsnood? Dat doet u nog dit jaar of met ingang van volgend jaar?
Nou, ik denk dat dat uw probleem is. U heeft een najaarsnota naar ons toegestuurd. En dat heeft het college ook gedaan bij de voorjaarsnota. Waarin gewoon raadsbesluiten zijn opgenomen. Waar de raad nooit toe heeft besloten. En dat geeft miscommunicatie. Als ik nu een nieuw raadslid zeg van hier is de voorjaarsnota. Voorjaarsnota 2010. En zeg van hé, hebben we nu wel of geen pand aangekocht voor de brandweer. Want dat is verwerkt in die voorjaarsnota. Het wordt weliswaar weer gecorrigeerd in de najaarsnota. Maar dat is voor een gemiddelde raadslid is dat heel verwarrend om dat te lezen. En het college doet het nu weer bij de najaarsnota. De raad moet nog een besluit nemen. En de financiële consequenties, in dit geval positief, 177.000 euro. Dat valt mee. Hè? Laten we dat alvast opnemen in die najaarsnota. Want dan kunnen we een beter verhaal vertellen. Nou, daar kiest het college voor. En ik vind dat principieel onjuist. We nemen een besluit. En dat deden we vroeger ook. We stellen een voorjaarsnota vast, een najaarsnota. En de besluiten daar worden daarna in verwerkt. Het college heeft gekozen voor een andere systematiek. Ja, en ik persoonlijk heb daar wat moeite mee.
Uw punt is duidelijk. Meneer Edelschaap, GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dit komt 10 minuten geleden op onze desk. We hebben dat niet eerder kunnen bekijken. De wethouder heeft snel aan zijn ambtenaren een aantal dingen gevraagd. Ik snap zijn positie dat hij zegt van nou ik wil het wel even aanhouden dit stuk. Ik snap zijn vraag
de fractie van de VVD. Er staan ook woorden in die wij als fractie nog eens even goed willen laten wegen. Er staan woorden in als geweld wordt aangedaan, wordt ontkracht. Er staan nogal flinke termen in, verwarring en miscommunicatie. Ik denk dat het heel belangrijk is om even de emoties zoveel mogelijk uit deze discussie te halen. Het is 10 over 11. Ik denk dat het verstandig is dat we de wethouder hierin ondersteunen. En hem de tijd geven om hier even een heel gefundeerd en zorgvuldig antwoord op te geven. Dank u wel.
Dank u wel. Ik kijk toch nog even tot slot naar de heer Houtenbos. Ik proef dit een beetje als een verzoek van GroenLinks. Stel het nog eventjes uit. Zo interpreteer ik dit. En ik kijk nog één keer naar u, want we moeten zo verder met de vergadering.
U kunt verder met de vergadering, die motie wordt gehandhaafd.
Dan wordt de motie wordt nu in stemming gebracht. Wie is er voor de motie van de VVD? Dat is de fractie van het CDA, de fractie van de VVD. 1 lid van D66, de 2 leden van de Partij van de Arbeid en de volledige fractie van gemeentebelangen. Wie is er tegen deze motie? Dat is de fractie van GroenLinks en de overige 2 leden van D66. Dat betekent dat deze motie is aangenomen. Dan gaan we nu verder met de motie van gemeentebelangen tot slot. Meneer Bijl, gaat u gang.
Dank u, voorzitter. Ik hoop dat hier geen discussie over nodig is. Het gaat over beleidsnota's dat die vindbaar moeten zijn op de website. Ik lees even voor. Overwegende dat de programmabegroting gebaseerd is op beleidsnota's en in de begroting aangegeven beleid, dat in voorgaande jaren al door de Raad is aangegeven dat de beleidsnota's niet of moeilijk vindbaar zijn, dat van de 67 in de programmabegroting 2011 genoemde kaderstellende beleidsnota's er slechts 20 op de gemeentelijke website staan aangegeven, dat de naamstelling van de nota's het onmogelijk maakt om een nota makkelijk te vinden, en zeker in het geval dat ze allemaal op de site zullen staan. Punt 5, dat de nieuwe raadsleden behoefte zullen hebben de bestaande beleidsstukken te raadplegen voorafgaande aan de begrotingsbehandeling van 2 november. En als laatste punt, dat al vorig jaar in de programmabegroting werd aangegeven dat de samenleving goed moet kunnen volgen waar de Raad voor staat en met welk beleidsthema zij zich bezighoudt. Nou, en conclusie is, draagt het college op om voor 1 november 2010 alle beleidsnota's die in de programmabegroting worden genoemd overzichtelijk op de site weer te geven, zodat deze op eenvoudige wijze door een ieder kunnen worden ingezien. En gaat over tot de orde van de dag.
Dank u wel. Wenst iemand hier binnen de raad op te reageren? Kijk even rond. Meneer Van Huisstede.
Ja, ik op zich vind ik het best een hele sympathieke motie. Ik vind alleen de en ik snap ook wel waarom de datum van 1 november erin staat. Wat staat er voor in? Maar ik vrees dat dat bijna onmogelijk is. Maar ik vind me erg. Oh, u denkt dat het mogelijk? Als u zegt dat het mogelijk is, oh.
Ja, ik weet. Nee, maar jullie hebben toch ook een website? Je weet toch hoe snel je een bestand, een PDF bestandje op een website kan zetten?
Ja, maar
dat is toch. Dat doe je toch 30 in een dag.
Ja. Maar goed, maar we hebben natuurlijk een systeem waarin we onze stukken.
Ambtenaren werken minder snel misschien, maar je doet echt in een dag.
Ja, goed. Oké. Ik zal, want misschien heb ik nog wel meer reacties op, dat lijkt me niet anders.
Ik moet even mijn excuus maken, sorry. Voorzitter, ik was even te ver gegaan. Neem mij kwalijk.
Het is genotuleerd. Waarvan akte? Wie nog meer? Meneer Groot, CDA.
Ja, dank u, voorzitter. Voorzitter, deze motie die beoogt helderheid en duidelijkheid. En wij kunnen niets anders zeggen dan dat we dat van harte ondersteunen. Zeker richting de begroting die ons heel veel zaken wel overwegen moet doen besluiten.
Dank u wel. Iemand anders nog reactie willen geven op deze motie? Dan heb ik alleen even een probleem, want ik heb geen flauw idee wie hier de portefeuillehouder van is. Zal ik het maar even doen? Voor het gemak? Nee, maar die is geen wethouder. Die kan daar niks over zeggen. Ik denk dat het wel realiseerbaar is. Maar ik heb mijn twijfels bij 1 november, meneer Bijl. Ik denk dat dat gewoon te kort dag wordt. Ook al zal er met mannenmacht aan gewerkt worden. Ik vind het wat moeilijk om daar iets over te zeggen. Ik vind wel dat u gelijk heeft dat de nota's gewoon goed vindbaar moeten zijn. Dat ben ik volstrekt met u eens. Vindt u het goed als we gewoon even kijken naar die datum? Want ik vind het een beetje lastig inschatten dat ik daar wat ruimte voor krijg.
Ik vind het uitstekend. Ik wil de motie wijzigen in streven voor 1 november. Ja?
En dan mag het ook 2 november worden. Nou, dat stel ik zeer op prijs. Goed, wie is er voor deze motie? Allemaal de hand in de lucht, lijkt mij. Goed, dan is deze motie unaniem aangenomen. Dames en heren, het is 11:15 geweest. Ik sluit deze vergadering. Wel thuis. Dank u wel.